Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Gevangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast van speelronde 32. Mijn naam is Justin en ik zit hier natuurlijk weer met Armin in Amsterdam-Noord om de 32e speelronde door te nemen. We zaten net al wel in de auto, toen zei je heel positief. Buiten VVRKC om was het eigenlijk wel gewoon een ontzettende zaadweek.
Dat was geen reta. Nee, dat was echt geen reta. En...
dat is ook meteen leuk voor de luisteraars om te weten natuurlijk.
Ja, maar... Nee, maar kijk, je is wel er vorige week over. Jij zei grappend van ik ga PEC ADO kijken. Heb jij uiteindelijk PEC ADO of de klassieker gekeken?
Ja, allebei. Maar nog belangrijker, kijk, we gaan hem niet als eerste behandelen, maar wel, we hebben vorige week natuurlijk wel gezegd tegen de mensen dat VVRKC, dat was gewoon het duel om op te letten.
Gestort.
Ik bedoel, klassieker, leuk en aardig. Daar gaan we dan toch wel mee beginnen, een beetje omdat het moet, hè, soort van. Ik bedoel, het staat niet in ons contract of zo, maar... Ja, men verwacht toch dat je daarover begint. Maar nee, VVX was natuurlijk gewoon de match of the week. En ik hoop dat mensen naar ons hebben geluisterd en daar dat gewoon hebben zitten kijken. Het was niet goed, maar dat was echt wel by far de meest smakelijke pot van heel het weekend.
Het was het meest spectaculaire. Er zat alles in. 6 goals en een Vita van Krooi die helemaal loskwam. Maar dat gaan we lekker voor zometeen bewaren.
Precies, dat bewaren we. Want toch, we gaan het eerst hebben over... Feyenoord-Ajax, de klassieker. Een wedstrijd waarin eigenlijk alleen de wanhoopspoging natuurlijk nog op het spel stond van Feyenoord om Europees voetbal binnen te slepen. Want er was toch wel weer wat interessants erin gebeurd natuurlijk. Dat de stadsgenoten uit West van Sparta wat hulp hadden geboden door natuurlijk Vitesse te verslaan. Ja. Waardoor ze ineens dat missetje tegen ADO van vorige week goed konden maken. Maar het was het klassieke voorbeeld van wat Kenneth Perez denk ik in de rust goed zei. De ploeg die niet hoefde tegen de ploeg die gewoon niet beter kan.
Nee,
en dan krijg je een heel pijnlijk affiche, wat het eigenlijk in 0-3 eindigt. Waarin geloof ik de expected goal rate van Ajax nog onder de 0.5 zat of zo. Lag echt bizar laag, omdat daar in eigen doelpunten die worden meegenomen. Maar ja, waarin Ajax gewoon het makkelijk uitspeelt en gewoon eigenlijk wachtte totdat Feyenoord fouten maakte. En gewoon zijn eigen... kansjes die ze kregen, onder die penalty gewoon niet afmaakt. En denk vooral, wat jij hieruit kan concluderen, ja, vanuit Ajax perspectief niet zoveel. Al weet ik niet wat je van die uitshirts vond.
Nou, ik moet je heel erg zeggen, ik zag die uitshirts, die lekt al een beetje uit. Mm-hmm. Kregen ze in de socials app van Afkikken doorgestuurd. En toen dacht ik wel van, hè, wat is het, een soort van gekke Gremio shirt.
Ja, ik wil precies hetzelfde zeggen.
En je had natuurlijk ook het oude logo verwacht. En ik dacht aanvankelijk wel van, oeh. Weet je, ook met die gekke rugnummers van, hè, zag er een beetje gek uit. Maar je ziet heel vaak bij dat soort shirts dat dan in real life, zeg maar, als hem al die spelers buiten staan en een soort van dat licht weer kaas op. Dan ziet er wat nicer uit, maar die wedstrijd aan zich. Ja, ik, weet je, het is al een seizoen dat eigenlijk alle soort van beleving je afgenomen wordt als supporter. En hè, nu klinkt het natuurlijk weer al heel arrogant, maar het was echt een klassieker van 5 keer niks. Het was inderdaad wat jij zegt, Ajax die gewoon freewheelend kon voetballen, miste Tagliafico. Hadden Rens als soort van gelegenheidslinksback neergezet, maar als rest op de basis.
Was,
en Feyenoord, dat kon simpelweg niet beter. En ik schrok er echt wel van. Ik had echt het idee van als je zeg maar... En dat heb ik al vaker in de klassieker gehad. Maar zeker in de arena. Maar als je zeg maar een week veel VV het shirt van Feyenoord had aangetrokken vandaag. Er zat helemaal niks in, zeg maar. Geen drang naar voren. En ze probeerden het wel op een gegeven moment met Sinisterra. Maar het lukte totaal niet. En ik vond op een gegeven moment een beetje iets heel pathetisch hebben. Want Ver Die werd volgens mij bij de 0-3 was het, die bal ontfutseld, hè, na die twee eigen goals eerst. Nou ja, laten we eerst even eigenlijk die eigen goals met elkaar bespreken. Die eerste eigen goal, wat gaat er fout?
Nou ja, goed, daar hadden we net een discussie over. Maar ik geloof dat het toch vooral Bozjenik is die daar volledig over de bal heen maait. Die wil hem wegwerken, die faalt daar volledig in. Nou ja, werkt die bal weg, dan is er helemaal niks aan de hand op dat moment. Maar ja, die maait volledig over die bal heen. Bottekin, die moet daardoor ineens ingrijpen. Nou ja, die bal die kaatst tegen Senesi aan. En de bal ligt volgens in het doel. Er heeft geen enkele Aja, behalve de Ajax die hem voorgaf. Ik weet niet wie de corner gaf, maar dat is de laatste Ajax die hem heeft aangeraakt. Volgens Bozjenik, die raakte misschien met een haartje of zo net. Met de onderkant van zijn nop scheert hij hem net.
Bottekin
raakte vol en Senesi tikte hem aan. Het is gewoon één grote flippenkast. En daar begon het eigenlijk mee. En zelfs als je dan nog wel die penalty dan vervolgens krijgt. Die natuurlijk door de handsbal van Alvarez. Ja.
Was de rode kaart?
Ja, denk het wel, toch op de doellijn, toch? Ja,
en beetje Suarez Schana.
Het was, nou ja, dat was misschien natuurlijk iets overdrevener, maar ja, ik vond het denk ik wel terecht dat hij daarvoor een rode kaart kreeg. Maar ja, hoe ver dan die penalty inschiet. Kijk, die kritiek achteraf van, had je moeten laten nemen, vind ik een beetje te makkelijk, want iedereen ging het wel een beetje uitzoeken, hè, van wat zijn zijn statistieken. Ja. Nou, er kwam uit dat Ver überhaupt, dat hij voor in de Eredivisie geen penalty had gemist, had er 4 genomen in het verleden, met Twente, ook met Twente een paar. Ja. Heeft hij al het raak geschoten. En verder binnen de selectie, Linz heeft 1 keer gedaan voor Vitesse, heeft hij 1 keer gemist. Dus ja, blijkbaar voelt hij zich daar niet op zijn gemak bij. Want zelfs bij Vitesse is hij dus blijkbaar nooit de vaste nemer geweest.
Daarom.
En dan ja, wie hou je dan over, zeg maar? Ja, dan moet iemand hem nemen. Ver is de enige met ervaring. Heeft hij aanvoerdersband. En Toornstra, Berghuis zijn er niet.
Nee.
Ja, dan kom je bij hem uit. Ondanks dat hij al wekenlang eigenlijk als een natte krant speelt. En helaas trekt hij dat dan wel door in die penalty die hij gewoon belabbert. Labbert inschiet. Nou ja, en daarna wordt het in de tweede helft van kwaad tot erger met die eigen goal van Haps. Er staat helemaal niemand. Staat niemand bij hem. En ik weet niet, ik vind het lastig inderdaad in het veld van. En meestal is het dan toch wel iemand dat iemand moet schreeuwen of zo. Maar en dat het misschien net allemaal te snel ging. Maar
als hij die bal laat
er staat helemaal niemand. Hoeft maar 1 keer om te draaien, even aan de rechts te kijken. En hij weet dat er niemand naast hem staat, zeg maar. Maar misschien toch de angst bij hem van er komt nog iemand aan.
In mijn rug. En hij heeft zowel niet gekeken als zeg maar. Als je hem laat gaan, dan gaat die bal er niet in. Het is een hele lullige vergelijking om te maken. Maar het deed me een beetje denken aan Mike van der Hoorn. Pakkenweg een jaar of 7, 8 geleden tegen AZ volgens mij. Dat hij zeg maar dan die bal. En niet zeg maar qua zelfde eigen doelpunt, maar gewoon wel van een totaal onnodige. En het was überhaupt, maar toen die rode kaart al viel inderdaad van Alvarez, hè, dat was een terechte, had ik nog steeds in die tweede helft van Ajax, ook al deden ze die wissel, dat volgens mij was Kudus en Schuurs, die kwamen erin
erbij, ja.
Voor Mazraoui. En Haller. Nou ja,
Haller eruit.
Ja. Dus dan ga je in principe gewoon met Tadic en Antonio
voorin. Maar dat is misschien wel, dat vergeet ik nou inderdaad dan misschien te benoemen inderdaad. Want die rode kaart valt inderdaad eind de eerste helft. Je mist die penalty, maar dat je dan toch ergens wel hoopte van, nou, in de tweede helft, hè, misschien wordt iets omgezet.
Zou dik in de kleedkamer nog gek gegaan zijn?
Nou, dat weet ik niet. Die vindt allemaal prima, geloof ik, heb ik het idee. Maar ja, dat je verwacht van, oké, dan komen ze misschien met een plan of zo. Of iets met, dat ze extra aanvallen erbij brengen. En echt iets gaan forceren. Maar ja, zelfs toen. Ze konden gewoon totaal niet hun wil opleggen. Nee. Zoals niet tegen 10 man van Ajax. Nou, maar laatst, ja, pak later dan nog die tweede gele kaart. Die was sowieso ook wel lekker, lekker bezig. Eerst met Klaassen, dat duwtje inderdaad. Wat door de akkefietje leidde. Nou, uiteindelijk dat die Anthony gewoon kwijt is. En ingrijpt en dan weet dat hij daarmee zijn tweede gele kaart pakt. Nou ja, toen was het was al klaar. En het was eigenlijk vanaf die 0-1 eigenlijk al klaar. Je had gewoon geen enkel moment het gevoel, buiten die penalty dan om, al vind ik het alweer makkelijk. Het advocaat het ook weer zei van, hè, als die 1-1 valt, ja. Nou goed, ik geloof ook zelf, als die 1-1 was gevallen, zelfs dan hadden ze denk ik niet gewonnen, hoor. Dan ze denk ik ook niet eens gelijk gespeeld. Dan was het denk ik niet het eindresultaat heel anders geweest. Ja, dat was misschien 1-3 geworden, maar.
Nee, maar ik snap het wel op zich. Want Ajax komt al, hè, Vincent Schildkamp heeft ook 823 keer gezegd, met champagnebenen naar de Kuip toe. Hè, dat hoeft eigenlijk niet meer. Je wilt vooral voor de eer doen. Je wilt niet zeg maar als kampioen in een klassieker verliezen. Op het moment dat je die 1-1 tegenkrijgt, zou je nog wel kunnen zeggen van, hè, met 10 man, we gaan proberen de schade te beperken. Kijken of we nog iets kunnen bolwerken. Maar inderdaad, met die tweede helft had je alleen maar Tadic en Antony nog voorop. En zeg maar, Ajax kon heel, heel, heel makkelijk gewoon lekker doorcombineren, de diepte zoeken met die twee.
Nou ja, dat zou en vooral bij die 0-3 hoek in lekker eenvoudig toch ging. Dan schoon met 4-2 stonden uiteindelijk.
Dat was echt een
verde bal verloren. En het was gewoon makkelijk even kijken, oh, wie staat vrij, tik, tik. Nou ja,
4-2 en het was echt een trainingscoal. En dat was het gênante, want die wedstrijd, die klassieker, die nooit een klassieker of nooit een echte wedstrijd geweest is. Dat was gewoon eigenlijk één grote rondo waarin Feyenoord 90 minuten lang slachtoffer is geweest. En natuurlijk hebben ze geen ere aangegeven, maar dit is misschien wel een soort van qua ontzag en qua hoe je uiteindelijk jezelf laat zien en de grootste ere die je hebt kunnen geven.
Het zit me ook dan vooral af te vragen hoe al die mensen hebben zitten kijken die zaterdag nog liepen te rellen bij het trainingscomplex en zo. En al de vuurwerk nog afstaken. Dat ik denk van, moeten die ook niet bij jezelf denken van, verdomme zeg, heb ik daar nou honderden euro's aan vuurwerk voor aflopen steken voor dit voor deze voorstelling? Dat is toch ook altijd wel... Ja, aan de andere kant...
Die mensen doen het niet. Die mensen, waar wij het net ook op de trap over hadden, Feyenoord supporters zijn misschien wel de meest melancholische, meest realistische mensen die zullen ook donders goed geweten hebben dat...
Je hebt er ook genoeg, de helaas, vrees ik, tussen zitten die minder realistisch zijn, hoor. Ik bedoel, ik durf mezelf wel inderdaad een realistische fan te noemen, maar je hebt natuurlijk ook gewoon genoeg die, dat zeg ik ook weer op Twitter, die dan weer baldadig zeggen van, deze keer pakken we ze wel, hoor, die Joden.
Ja. Nee, ja, tuurlijk had je op meer rekening gehouden, maar...
Aan de kant, je verliest ook van ADO vorige week. Dus
Nee, tuurlijk. Maar oké, stel je voor dat ADO alsnog een incident was, hè, dan is er nog, zonder Torsta, 7 goals, handjevol assist, en zonder Berger 17 goals, ook heel veel assist. Ja, ga er maar aan staan. En als je dan ook nog een elftal hebt wat niet draait, een spits, Pozsonyk zat er nu voor de tweede week in, dat liep ook niet helemaal crescendo. Met de teamman was ook hij de eerste die geslachtoffer
werd. Buitenspeldoelpuntje.
En ik vond het meest schrijnend nog wel die persco van Dick na de wedstrijd. Die was volgens mij met Dennis van Eersel van Rijnmond. Nou, Dick heel nukkig, hè, want hij werd ook gevraagd natuurlijk, hè, wat haal je uit deze wedstrijd? Nou, hoezo moet ik er nu per se iets uit halen? Maar het meest gênante vond ik wel eigenlijk dat hij een paar keer naar Bozsonyk refereerde en dat hij hem niet eens met zijn naam aansprak, maar gewoon zei, die spits. En denk dan van, ja, kom op jongens, je werkt gewoon in een organisatie met elkaar. Je kan toch godverdomme wel iemand bij zijn naam aanspreken? Ja, wat is dat?
Ik vind het wel heel pijnlijk. Het is sowieso al het hele jaar, vind ik, die persconferentie met advocaten. Hij had natuurlijk vorige week al een beetje over van, nou, het is zo'n leuke, nukkige man, hè, en bij het lekker van zich af en zo. Maar ja, het is al het hele jaar, ook dat hij het hele jaar een beetje op die tour zat van, ja, we staan nu vijfde, maar de competitie stond niet afgelopen. We hebben toch alles nog in eigen hand. Nou, ja. Terwijl iedereen toen eigenlijk al daar, wat was ook bij Raymond inderdaad, die vroeg daar langer naar. Dit zag je wel een beetje aankomen, zeg maar, richting het eindfase van het seizoen. Dat die vierde plek niet zomaar een given was. Dat ze die zomaar even af gingen pakken van Vitesse. Nou ja, je ziet het nu. 2 wedstrijden gehaald, is kansloos. 5 punten sta je erachter. Toegeven, Vitesse speelt ook als een natte krant de laatste tijd. En hebben ook geen makkelijk eindschema. Maar ja, dan moeten zij 2 keer verliezen. En moet je zelf nog eens 2 keer winnen. Waaronder volgende week of midweeks uit bij Heracles. Dus
die potentieel nog je tegenstander in de playoffs kan worden als Sparta het nog
daarom weggeeft. Dus dat
ga er maar aan staan. Want je gaat de competitie in mineur afmaken, normaal gesproken. Ja, ik geloof best nog wel dat je in een kuip van Sparta kan winnen en dat een soort van misschien wel wat kracht of weet ik veel verse energie laat hem, want als clichés naar boven komen. Maar ja, tegen Utrecht ga er maar aan staan. Op basis waarvan zou je nu enigszins maar ook het idee of het geloof moeten hebben dat het nog gaat lukken.
Het is in deze vorm zijn ze echt wel de underdog. Zelfs met Berghuis en Torsten gaat er bij de underdog in die playoffs. Dat ze meer laten zien, zeg maar. Dat kan dus in die eerste playoff wedstrijd. Van de week natuurlijk al tegen Heracles. En dan de laatste wedstrijd nog. Maar ja, nee, het was gewoon heel erg pijnlijk. En misschien nog een paar cijfers die het een beetje illustreren. Sowieso, Ajax heeft nu 11 doelpunten op rij gemaakt in 4 klassiekers. Zonder dat Feyenoord heeft gescoord. Ze hebben technisch gezien gescoord, maar telt hij op die manier. Het is ook de 57ste van 58 wedstrijden tegen Feyenoord waarin Ajax scoort. Wat toch ook al een vrij bizarre statistiek is, dat ze maar 1 keer op de nul zijn gehouden in de laatste 58 wedstrijden. En Stekelenburg, die een penalty stopte, de laatste Eredivisie penalty die hij stopte was in 2007, maar liefst 14 jaar geleden. En dat was uiteraard ook tegen Feyenoord. Toen schoot Theo Lucius hem in, zonder succes, ja. Kleine stap zitten van Theo Lucius naar Leroy Fer.
Je mist nog een paar, je mist nog wel een paar cijfers. Hè? Volgens mij was het ook de eerste klassieker.
Waarin
twee rode kaarten vallen van weerszijden. Ja. Of was het dan twee eigen goals ook van Feyenoord?
Ja, dat was gelukkig zelfs een unicum in de Eredivisie, geloof ik. Dat er inderdaad 2 rode kaarten vielen van beide ploegen en nog eens 2 eigen doelpunten vielen inderdaad. Dat was dan ook nog eens een unicum inderdaad. Dus dat maakt het. Ja, ik zei het net, het AD kopte met krankzinnige klassieker. Ja, oké. Okay. Ja. Die cijfers maken het op papier krankzinnig, maar de wedstrijd aan zich was gewoon meer, zelfs met, als het nou buiten deze, zeg maar, feiten om een bizarre wedstrijd was met kans over de weer, dan was het krankzinnig te noemen.
Ja, maar het was zomeravondvoetbal. Het was zomeravondvoetbal.
Het ging op 11:30 en ja, dan vallen er 2 rode kaarten, eigen doelpunten. Dat maakt het gek, maar voor de rest.
Het was een gifloze wedstrijd, toch? Maar het was zeg maar niet een wedstrijd waar een gif in zat, waarvan je denkt van, hey, er kunnen 2 rode kaarten vallen. De 2 rode kaarten vielen gewoon, misschien heel ongelukkig. En ik moet nog zeggen aan Ajax kant, hè, Ajax was gewoon oerdegelijk. Die hadden die hadden niet heel gek veel zin meer in. Maar ja, goed, je wint hem. Ik vond Timber een hele sterke wedstrijd spelen. Zowel in het centrum als op een gegeven moment bij die omzetting, dat hij rechtsback werd gezet, Schuurs in het centrum. Drive naar voren had hij goed, waarvan ik zeg maar nog eerst, met name die wedstrijd uit bij Roma, dat ik hem zeg maar voor in voetballen nog zwak vond. Dat ik hier dacht van, oké, je hebt het wel iets beter opgepakt. Goed, het is wel een kwartfinale Europa League uitwedstrijd bij versus een Feyenoord, wat zo goed als uitgespeeld is. En Kudus, die viel weer goed in. En
ja, toen keek ik al niet meer. Hè. Toen had ik met Kudus staan.
Nee, ja. Ik kan me wel... Ja, Jus, ik ga het je wel eerlijk zeggen. Ik kan me wel voorstellen, want ik... Jij weet ook, ik heb ook best wel een zwak voor Feyenoord. Hè. Dat ga ik niet onder stoel of bank steken.
Je hebt begin dit jaar nog gezegd dat je zelfs naar de Kostsingel wilde gaan. Ja, dat kan nog steeds. Hij is mooi... Hij is af nu, zo goed als
een play-off.
Ik zag het stadhuis ligt er mooi bij en zo, dus...
Helemaal klaar voor de playoffs?
Ja, zeker. Zijn er klaar voor, ja.
Maar gaan ze dan ook op de bus? Nee,
dat is... Nee, dat gok ik niet. Dat mag ik niet hopen in ieder geval. Dat zou wel nog het meest gênante zijn van alles. Maar laten we, voordat we nog doorgaan, nog even stilstaan bij de Renewy tweede kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy tweede kans.
De tweede kans, en die is deze week voor jou, Armin. Het is blijft wel een beetje bij de Feyenoorder zo, hè? Vorige week Sven van Beek, tenminste dan een bekende ex-Feyenoorder al voor de tweede keer. En jij gaat hem nu geven aan ook weer een Feyenoorder.
Zeker Leroy Lera Fair. Niet allerminst omdat er nog ergens een foto is dat ik in een Leroy Fair shirt sta. Dat ik enigszins dronken op de foto zat. Volgens mij heb ik die foto nog wel eens een keer laten zien.
Oh, yeah.
Maar ik vond, weet je wat is? Ik vond Fair bij Feyenoord... En in de eerste periode bij Twente vond ik het echt een hele leuke speler. Ze zijn aanvallend ook heel sterk. Mm-hmm. Je Premier League, met wel vaak gedegradeerd, maar wel gewoon een blikvanger uiteindelijk. En misschien wel de meest recente goede herinnering natuurlijk. Die kopbal tegen Chili op het WK. Ik vind Leroy Fer gewoon een hele vette speler. Ik vond hem altijd zeg maar, gewoon een goede box-to-box speler. Fysiek sterk, paardenlongen. Maar en toen hij zeg maar, uiteindelijk terugkwam naar Feyenoord, dacht ik wel van... Ja, dit is wel een speler die je nodig hebt. Weet je, van loopvermogen, leider, ervaring. Maar ik ben nu al bijna meer dan anderhalf jaar gewoon stelselmatig teleurgesteld. Dat hebben we ook al eerder besproken. Is het omdat hij niet helemaal fit is? Is het toch dat hij na alle blessureleden niet helemaal zijn niveau kan terugpakken? Maar je vorige week bij ADO met dat balletje wat hij door het midden speelt, wat wordt onderschept. Vandaag zeg maar, Ajax wel scherp met volgens mij op dat moment Kudus en Klaas in van de bal zitten. Maar het zag er gewoon een beetje lullig uit. Ja. Met die gemiste penalty ook. En ik had gewoon met hem heel erg te doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb totaal geen idee of hij ooit zeg maar dat niveau van, nou ja, laten we zeggen Twente nog kan terugpakken. Of je nog überhaupt zeg maar gewoon die fitheid kan terugpakken. Want jij zal dat beter dan ik zien. Hij is zijn fitheid ook gewoon kwijt voor een deel. Hè? Of zeg maar gewoon dat hij had altijd die 7 mijls passen waar hij niet heel goed was. Maar ik heb het idee dat het gewoon dat loopvermogen voor een heel groot deel weg is nu of zo.
Ja, vind ik lastig hoe groot dat verschil is, dat vind ik lastig te zeggen. Maar het is zonder meer dat hij niet meer zo waardevol is als dat hij toen was. Ik bedoel, dat is natuurlijk nog een open deur. Maar het is wel, als ik inderdaad ook terugdenk naar discussies die ik toen was had met vrienden. Dat ik zelfs, ik weet niet of ik dat nou was of even mijn vrienden. Maar dat we soms dan wel zo zeiden van, wie gaat er nou verder komen? Fer of Wijnaldum, een beetje dezelfde tijdperk dat hij ook vertrokken natuurlijk allebei bij Feyenoord. Ja. Dat de meesten wel zeiden van, ik denk er wel ver. Want een grote sterke gast, die gaat het wel redden daar als hij naar Engeland toe gaat. En Wijnaldum, wat klein en af en toe nog wel wat wisselvallig. Dat iedereen toch over eens was van, dan achten we de kans groter dat Ver het en gaat redden bij een groot podium. En ook bij Nels Elftal een grote meneer wordt. En Wijnaldum, moet nog maar even kijken of hij dat gaat halen. En fast forward 10 jaar later. En Wijnaldum is de grote meneer. Champions League gewonnen, Nels Elftal.
Fysiek ook heel veel grote heel waarde. Sterk geworden.
Deze zomer waarschijnlijk weer een transfer maken naar Barcelona, als je bericht mag geloven. En Ver, wat helaas dan vervelend is voor hem, die is nooit verder gekomen dan de onderkant Premier League. Meermalen gedegradeerd en vervolgens teruggekeerd bij Feyenoord. Omdat hij denk ook gewoon niet echt veel meer opties had, zeg maar, van een respectabel niveau. Hij had misschien wel naar je willekeurige middenmotor in Turkije kunnen gaan of zo. Maar dat hij misschien zelf ook zo had van, dat wil ik niet. Ik wil dan liefst terug naar Feyenoord. Maar er zit nu niet echt een rebound in of zo, van dat hij weer even een stap terug omhoog maakt. Dus het is voor nu vrees ik dat dit het is, dat is heel jammer.
Je moet hopen toch dat dit het is. Want hij gaat toch momenteel, trekt hij Feyenoord niet naar een hoger niveau, toch?
Nee, maar dat bedoel ik ook. Ik vrees dat er inderdaad niet meer positief in zit. Dus ik vind mooi dat je een tweede kans geeft. Ik hoop ook zeker dat het uiteindelijk meer wordt. Maar de huidige vorm, Ja, hij heeft zelfs Feyenoord. Natuurlijk, ze hebben er wel wat aan hem, maar ja, is het niet echt iemand die ze verder draagt. Nou, dat is dan wel het meest pijnlijk om te concluderen. Dus,
zonde.
Zonde inderdaad. Nou, dan door naar de match of the week.
Ja.
VVV Venlo tegen RKC Waalwijk. En het was 3-3. Na 12 nederlagen op rij. In ieder geval wel positief. Hè? VVV natuurlijk 12 nederlagen op rij. Gingen ze die 14 pakken? Was de vraag natuurlijk van de Volenwijkers van Willem II. Nou, dat dus niet. Want ze wisten in ieder geval niet te verliezen. Dus die reeks die gaan ze niet meer verbreken dit jaar. Maar toch, Armin. Straks gaan we wel meer misschien in op dingen die in deze wedstrijd gebeurden. Voelt dit punt toch voor VVV anders een nederlaag, toch, denk ik?
Ja, 100%. VVV, wat wij ook via WhatsApp tegen elkaar zeiden. Zeg maar, je zag voor het eerst in die hele lange reeks met nederlagen dat VVV er soort van weer zin in had. En natuurlijk, ja, dat is iets
vooral
enorm
het einde.
Cliché.
Vooral
het einde dat op een gegeven moment, wat was het, dat Hans Mulder en Danny Post in de 93e minuut nog met elkaar sprintduel aangingen. Dat je dacht van jongens, er beginnen nu aan. Maar het is iets heel ongrijpbaars. En wat je zegt eigenlijk van de inzet was hier heel hoog, maar was dan vorige week tegen Heracles de inzet wat minder. Nou ja, laat het dan een combinatie zijn van zowel tegen een tegenstander spelen die nu eindelijk echt een keer je niveau is, I guess. Als ook een soort van die realisatie dat het dan echt je allerlaatste kans was. En wat ik dan deze wedstrijd beter vond gaan, dus als ze vorige week in die hele gekke opstelling speelden natuurlijk, dat ze Valcrooy zeg maar naast Danny Post gepositioneerd hadden. Maar nu had ze Vito Valcrooy eindelijk op de plek gezet weer waar hij thuis wordt. Gewoon rechts buiten. Ja. En die speelde me toch een wereldwedstrijd.
Goed, hè? 2 assists uiteindelijk. En natuurlijk die kopgoal die ik hier Jacques Makiaans noemde. Want toevallig Jacques Makiaans zat er op de loer. Hè? Die liep denk aan een metertje of anderhalf rechts van hem. Die maakte ook al een beweging met zijn hoofd. Alleen Van Krooij die kwam ervoor. Ja,
hij kopt hem goed binnen, hè, voor zo'n klein jongetje.
Heel goed binnen, inderdaad. Het geloof ik, Jacques Makiaans nog een beetje aan te kijken van nou, respect. Maar nee, die speelde echt heel erg goed.
Twee ballen met zijn rechter voorgeven.
Kijk, we zeggen hier natuurlijk wel gekscherend dat ze echt leven bij de gratie van Jaco Makis. Nou, dat is gezien productie natuurlijk ook wel zo. Maar natuurlijk, je hebt nog wel wat spelers daarachter zitten. Het zijn er helaas niet heel veel. Maar Vito Valcrooy is wel een van die spelers die wel bij Vlagen al heeft laten zien dat hij dit niveau aan kan.
Mishesh.
En dat hij de VV ook echt verder kan helpen. In deze wedstrijd, besloot hij ze helemaal op zijn schouders te dragen. En ja, het was helaas voor hem net niet genoeg. Want dat is een beetje het probleem van VVV. Dat zelfs tegen RKC, wat gewoon moeilijk scoort, dat je er toch 3 incasseert. Dat is dan wel weer pijnlijk gewoon. Want RKC is geloof ik na ADO de minst scorende ploeg. Ja, en toch dan kan je de wedstrijd niet killen. Je komt al heel vroeg 1-0 voor. Heb je zo'n gigantische boost van zelfvertrouwen, lijkt me. Ja. Jacob Makis die zijn 25e maakt. Nu de eerste VVV die dat doet in de Eredivisie. En zelfs dan weten ze gewoon maar amper voorsprongen vast te houden. Ja, dat is natuurlijk de hele tijd al het verhaal van deze hele reeks ook. Die paar keer dat ze even een doelpuntje maken, dat het dan meteen weer de andere kant erin valt. Maar ja, dat is dan ook hierin wel weer pijnlijk.
Nee, maar hoe krijg je de goals ook tegen? Ik bedoel, kijk, die 1-1 van Oosting, dat was een hele goede actie van Touba en een goede bal ook. Maar hoe ver mag die jongen doorlopen? Ja. Waar slaat het op dat Touba tot over de middenlijn bijna kan komen om die baan Oosting te geven? Trouwens, Oosting volgens mij nu zijn 4e of 5e goal.
Ja, die is goed bezig laatst.
Die is heel lekker bezig. En dat vroegen wij ons ook al van. Je had natuurlijk voorheen met Van Overheem, die bijvoorbeeld aan Dordrecht was verhuurd, die terugkwam naar AZ. Je had Ferdy Druijf, die bij Volen.
Nee. NEC.
NEC. Bij NEC het goed deed. Is Oosting zeg maar ook zo'n jongen die dan op een gegeven moment volgend jaar terug kan naar AZ en die een beetje in de luwte zijn invalbeurtjes kan krijgen? Of is de concurrentie daar met een Aboukhlal en spelers te groot?
Ik zou bijna nu zeggen in eerste instantie nog niet te groot, mits er veel weggaan ineens. Aan de andere kant, hij zit nu, het is nu net een half jaar bij RKC. Ja. Dus je zou dan bijna zeggen, nou, vanuitgaande dat RKC het nu dan overleeft, ze hebben in ieder geval de beste papieren nu van die 5 clubs daaronderin. Mm-hmm. Vuur hem dan desnoods. Laten we nog een jaartje daar. Even als Gert Grim daar blijft. Nou ja, dat je ook van weet van oké, er staat gewoon een fatsoenlijke trainer daar aan het roer.
Hij speelt basis.
Hij kan daar nu wekelijks kan hij daar gaan spelen. Dat je hem dan nog een jaartje daar stalt. Of misschien nog een club daarboven. Mochten die hem willen. Kijk, als Pekken misschien eens wel. Of Heracles, snap ik dat je dat dan misschien ook eerder doet. Ja. Dat hij gewoon net wat hoger spelen. Maar ik denk dat hij misschien in de toekomst wel uiteindelijk dat traject af kan leggen. Want de laatste week is die heel belangrijk. En ook hier weer dat hij de 1-1 produceert. En Jacob Makis, dat is dan het jammer. Want nou wordt het 1-2 via N'Gonga. Ja. Nou, dan moet VVV dus terugkomen. Is het Joshua John, hè? Dat is toch weer herrezen uiteindelijk.
De wereld, een van de wereldaanvallers.
Guus Huppers, die is nog steeds vermist. Maar Joshua John, die was er weer een keertje bij. Ja. Die maakte dan 2-2. Van Krooij dan dus met die kopgoal, de 3-2. Na dan vlak voor tijd uitgerekend de topscorer van de Eredivisie. Die zijn arm en schouder een beetje uitsteekt.
Eerlijk, niemand zeg maar in de studio tijdens de wedstrijd zette daar vraagtekens bij. Maar die bal, Ik had wel een beetje het idee dat die soort van echt... Je okselhoogte is dan soort van het eikpunt.
Het is denk ik het probleem dat hij net iets te ver gewoon met zijn... Ja, ook uitstrekt, al zit zijn arm wel redelijk tegen zijn lichaam... En dat hij hem wel net iets te ver uitstrekt en die beweging maakt. Ja. Dat is denk ik wel het probleem daarin. Waardoor je het dan als hens kan toerekenen. Maar ja, dat maakt het des te zuurder dat de man die je eigenlijk heel het seizoen al draagt... met al zijn goals, dat die uiteindelijk wel de reden is dat je hier niet wint. En dat wat ik zeg, dat voor Veve gewoon als een verlies voelt. Want ja, het geluk wat ze uiteindelijk hadden, geluk bij een ongeluk, dat de hele al de concurrenten in Emmen, in Willem II, nou goed, RKC pakt nu eens een puntje, dus daar schiet ze ook niet zoveel mee op. Ja, die blijven al binnen handbereik. Emmen staan ze één puntje achter, Willem II nu twee punten achter.
ADO dus, komt dichterbij.
ADO komt er weliswaar wel dichterbij, maar goed, als je het hebt over het zelf in eigen hand hebben, ik bedoel, als je dus nu, kijk, ik zie het niet snel gebeuren natuurlijk, hè, want vond ik wacht een tripje naar de arena, maar op papier heb je het dan in eigen hand. Het enige, dat is natuurlijk wel het probleem. Ze moeten vooral bidden en hopen dat Emmen volgende week, die speelt thuis tegen Heerenveen, dat die niet winnen. Want als die winnen, en ook vooral misschien nog zelfs hopen dat Willem II ADO in een gelijk spel dan eindigt of zo, of dat ADO misschien zelfs wint en dan de laatste speeldag verliest of zoiets. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat twee ploegen binnen minimaal twee punten van je afstaan. Want als het drie punten wordt, dan gaat je doelsaldo al nekken. Ja, is het meer dan is het dus onmogelijk. Hè? Dan kunnen we allemaal reeksommen op loslaten. Dan kan je het niet meer voor elkaar boksen. Dus.
Nee, fair. Maar weet je, we hebben de hele tijd... Met name ik ben de voorzitter van de anti-VVV-club geweest de laatste weken. Ik heb ze nu heel erg afgezeken.
Jij hebt een permanent ban op venlonaren.net. Jij mag er niet meer komen.
Nou, oprecht. Ik zal mijn gezicht... zal ik überhaupt niet heel snel in Limburg laten zien. Laat staan Venlo nu. Maar wat ik dus wel denk van dit is denk ik een uitschieter. Omdat ik denk ik van al die ploegen momenteel RKC misschien ook wel een van de mindere vind. Maar je gaat natuurlijk in de arena verliezen tegen een tweede elftal van Ajax. Maar in die rechtstreekse pot met Emmen. Ja, natuurlijk, we gaan het er zo meteen ook over hebben. Natuurlijk heeft Emmen nu 4-0 verloren van een ontketende Arjen Robben. Maar nog steeds, als je puur op basis van prestaties kijkt de laatste weken, zou Emmen dat dus nog niet dan hoeven te verliezen.
Precies, dan zijn de onderste twee ook wel de gedoodverfde favorieten om te degraderen. Maar ja, het is wel een gek jaar. Ik bedoel, Emmen was ook dood en begraven. Die staan nu ook gewoon ineens 16e met zicht op rechtstreeks handhaving. ADO Den Haag heeft, vraag niet hoe, ineens zicht op rechtstreeks handhaving. Ik bedoel, winnen die van de week van Willem II staan ze op gelijke hoogte met Willem II ineens. Met
hoe vaak hebben wij gezegd dat clubs dood en begraven zijn?
Nou ja, dus nog daarom, maar dat laat dus zien inderdaad hoe krankzinnig het onderin in ieder geval is dit jaar. Dat, dat je gewoon vijf clubs hebt die allemaal beneden gemiddeld scoren. Want normaal is 34 die heilige graad meten. Nou ja, RKC, ik heb het ook bijgeschreven. Ik denk als zij, al is het maar een puntje pakken tegen Twente volgende week. Wat heel realistisch is met de week op Hemelvaartsdag. Ja, dan zijn ze er denk ik al. Ik denk als ze de 28 hebben. Ik zie niet in hoe drie clubs boven die 28 gaan eindigen. Vooral omdat ze elkaar nog onderling tegenkomen. Ja. Emmen, VVV en ADO Willem II komen elkaar allemaal nog een keer tegen. Dus
Twente gaat er ook een cruciale rol in hebben trouwens.
Nou ja, Twente inderdaad. Twente inderdaad, die komen er nog twee tegen eronderin. Dus nou ja, die spelen ook momenteel als degradatiekandidaat. Dus dat past wel in dat hele plaatje. Dat wordt gewoon, dat was ook wel denk ik, wat Kenneth Perez vanmiddag zei. Ja, dit is eigenlijk het leukste, de titel is vergeven.
Ja.
Die tweede plek, ja, is het vooral wachten, gaat er iemand een misstap maken? Tot nu toe is helaas de saaie conclusie dat niet gebeurt. Ja, daar onderin gebeurt het allemaal. Dat is eigenlijk waar nog de echte, waar nog de echte strijd is. Dus het is heel...
Dat is ook wel tekenend voor onze competitie, toch? Dat het leukste, zeg maar, het slechtste is.
Zo dat gezegd. Wel, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk, die zitten wel meerdere competities, denk er wel mee. Ik bedoel, dat is in heel Europa wel een beetje... Bijna alle competities, met uitzondering van Spanje, zeg ik even uit mijn hoofd. In ieder geval de grote competities. Nou ja, Spanje en Frankrijk, die twee. Daar is bezig mee ook in de Bundesliga en in de Serie A. Zo zijn we ook vooral de ogen gericht op plek 17 en 18. Of in Duitsland dan plek 16 ook. Van wie gaat degraderen, wie moet de play-off spelen, dat soort dingen. Dat is dan helaas, dat is het jammere nadeel van als een titelstrijd heel saai is. Dat dan de rest, dat je dan vooral onderin moet kijken voor je... Voor je spanning.
En ik ben wel blij dat we niet een Schalke in onze competitie hebben. Maar niet eentje van die vanaf dag 1. Emmen was de Schalke inderdaad.
Emmen leek zich daartoe te ontwikkelen. Maar die hebben uiteindelijk het tij weten te keren. En VVV recht zich dan ook in ieder geval deze wedstrijd op. Want ik had wel toevallig een leuk feitje gevonden. Dat die wedstrijd natuurlijk die reeks van 12 wedstrijden. Ja. Daar wist Opta te vertellen. Ik geloof wat Opta was. Weet niet. Als het een ander databureau was, moeten ze maar laten weten. Dat ze met die reeks in de wereldwijde top 3 zelf stonden. Van wedstrijden achter elkaar verliezen. Ze stonden alleen achter Seng Lee Athletic FC. Ik denk, Seng Lee of Seng Lea uit Malta. Die zijn dit jaar ook met 2 punten roemloos gedegradeerd. Hadden 14 wedstrijden achter elkaar verloren. En het ironische is natuurlijk dan zelfs... Er zitten altijd wel ergens voetballers die in het verleden bij een Eredivisie... Of in ieder geval bij een Eredivisie-club. Dat was Roy Rudonja. Ik denk dat niemand hem kent. Ik ken hem ook eerlijk gezegd niet. Het is een 26-jarige Sloveen. Die ooit in 2018 op amateurbasis is aanbeland bij RKC... Hij wilde daar een contract verdienen. Hij kreeg dat niet. Toen wilde hij op amateurbasis blijven. Toen is hij 1 minuut ingevallen tegen FCM in de Jupiler League destijds. En daarna hadden ze het blijkbaar wel gezien, want hij is de rest van het jaar niet meer in actie gekomen.
Je zit een beetje die foto's door te kijken. Hij ziet er ook wel echt uit als een soort van zo'n schimmige Oost-Europese guy die zich aansluit bij een club. Die
maar ook gewoon dat hij dus gewoon een contract niet kreeg. Gewoon op amateurbasis is gebleven in Waalwijk een jaar lang. En nou ja, toen speelde hij nog 3 jaar later, of 3 wedstrijden daarna in het nieuwe seizoen. Toen is hij uiteindelijk maar weggegaan, omdat hij zelf ook wel inzag na 1 minuut speeltijd in 32 wedstrijden van, denk dat er niet meer echt in zit hier in Waalwijk. Toen is hij weggegaan.
Ik denk dat het ook wel een goede reality check is, zoals RKC 17e staat en je woont als, was het een Sloveen?
Sloveen, ja, ja.
Je woont als Sloveen in het pittoreske wolk en dan denk dat wel dat realiteit je wel hard
snap
hard
ik wel, hit. Ja. Nu zit hij dus bij lekker op Malta, bij Sangli Athletic, al heeft hij dus niet ook daar echt een lekker jaar, denk ik, gehad met 2 punten in dat hele seizoen daar. Een andere club was een club waar iets minder informatie over te vinden was, maar dat was 3FB Toliara uit Madagaskar. Ook 14 wedstrijden verloren, blijkbaar. Ik vraag me dan af, hoe houden deze bedrijven dat bij? Want überhaupt houdt iemand data bij van deze competities? Nou, op Soccerway kon ik wel vinden dat Toliara in april, 17 april, nog met 7-1 verloor van middenmotor Zanak Ala. En nu laatste staat met 0 punten uit 11 wedstrijden.
3FB uit Toliara, dat klinkt als een soort van club die, weet je wel, designer trucks.
Ja, ik weet niet, het kan wel Madagaskar, denk ik. Maar ja. Nou ja, daar hoort VVV nu dus niet meer bij. Dus Madagaskar, Malta en Venlo zijn niet meer verbonden met elkaar in dit mooie rijtje. Ja. Dat is toch even leuk om hem te weten. En dan toch nog heel even kort hierbij te blijven. Ja, het is genoeg te vertellen in deze wedstrijd. Want ik zei het vorige week al, hè, de bord op schoot scout speler van de week. Dat was Kostas Lamprou. Oftewel, Konstantinos Lamprou. Dus daar gaan we het even kort over hebben. 29 jaar inmiddels, de Griekse keeper. Geboren in Athene, maar inmiddels al jaren woonachtig natuurlijk in Nederland. Spreekt dan ook heel goed Nederlands. Is inmiddels meer ook een ingeburgerde Nederlander. Behalve dat hij dus nog wel gewoon de Griekse nationaliteit heeft. Begon daar ooit bij de amateurclub Atromitos Elpida. En het verhaal is denk ik wel redelijk bekend. Denk bij menig voetballiefhebber. Hij deed daar mee aan een zaalvoetbaltoernooitje toen hij 13, 14 jaar was. Werd hij gescout door Ajax, dat daar blijkbaar iemand had zitten. Dat ik denk van, dat is ook wel weer bizar. Dan overal wel mensen zitten van clubs. Die hebben daar gescout. Die haalde hem naar Nederland toe. En ja, na een jaar bedachten ze toch van, nou, hij is al niet zo groot, maar hij groeit ook niet echt meer. Dus is niet zo handig voor een keeper. We laten hem gaan. Dan heeft hij een jaar nog gespeeld bij Amstelveen Hemeraad. Omdat hij, later las ik nog in de verhaal, hij wilde, koste wat het kost, nog een kans krijgen bij een profclub. Hij wilde niet eerder met zijn moeder het kaartje terug naar Griekenland betalen voordat hij nog een kans had gekregen. Nou,
zo'n karakter.
Ja, dat is een karakter. Nou, uiteindelijk bleek het zich uit te betalen, want Feyenoord pikte hem op bij Amstelveen. En hij kreeg er ook nog best wel wat aardige side benefits bij, want zijn moeder had gezegd van, nou ja, Ajax is niet heel erg fijn met mijn zoon omgegaan. Dus ja, we willen wel wat zekerheden. We willen dus een appartementje hebben voor mij en mijn zoon. En nou ja, dat hij naar school kan gaan, het OV geregeld is. Werd allemaal geregeld door Feyenoord. Plus wat tickets om af en toe terug te kunnen naar Griekenland. Nou, dat is ook fijn. Ik snap meteen waarom Feyenoord in die tijd misschien een beetje financiële problemen zat. Maar aan de andere kant, ik geloof dat hij best wel normaal is. Ook wel weer, geloof ik. Als je internationale jeugdspelers, want toen was hij dus gewoon nog, ik denk dat hij toen ook nog helemaal geen Nederlands sprak. Zijn moeder was gewoon, kwam uit Griekenland hier naartoe. Dat er wel vaker dingen geregeld worden. Alleen je hoort het niet heel vaak totdat iemand doorbreekt.
Jouw jeugdspelers zijn toch ook gewoon los van hun fysieke en een voetbalontwikkeling, maar ook psychosociaal gezien toch gebaat bij het feit dat ze hun familie kunnen zien.
Nee,
en
zeker. Maar ik zit dan tegelijkertijd wel te bedenken, het is nog steeds best wel een investering in een keeper die 1 jaar daarvoor door Ajax is gescout. Ja. Na een half jaar bij een amateurvereniging in Amstelveen heeft gezeten. En dat jij toch zegt, maar die kleine keeper van 14, dan gaan we toch een kans geven. Dan gaan we toch zijn school voor betalen. En nou ja, zorgen dat hij een appartementje heeft met zijn moeder. Ja, dat is best wel bijzonder. Maar goed, hij heeft uiteindelijk wel geschopt tot Feyenoord 1 natuurlijk. Gedebuteerd in de beker tegen AGOVV in 2011. Was helaas ook betrokken bij die 2-1-nederlaag tegen de Eagles datzelfde jaar. Dat waren de mooie tijden van Feyenoord. En speelde ook wel duels in het eerste nog. 2012 verving die enige tijd Erwin Mulder. Maar een echte doorbraak kwam er natuurlijk niet van. Daarvoor moest hij uiteindelijk verkassen. Kan hij bij Willem II terecht. Is natuurlijk 3 jaar lang de eerste keeper daar geweest. Toen begon een beetje altijd de eerste grappen en gollen. Dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Dat het voor hem persoonlijk natuurlijk best wel vervelend was. Hè, dat hij elke maar weer werd teruggevallen op dat hij niet heel groot is. 1,78 is hij. Dat hij daar elke keer weer aan wordt herinnerd. Maar toch, uiteindelijk, die 3 jaar in Tilburg resulteerde wel in een transfer terug naar Ajax. Als reservekeeper. En daar uiteindelijk 2 jaar reservekeeper geweest. Vitesse, strijd met Pasveer verloren, nog een jaar reservekeeper. En nu bij RKC dan weer uiteindelijk echt weer de eerste doelman voor Etienne Vaassen, die daar heeft vervangen. Die nu dus de reservekeeper is daar. En, ja, gewoon toch al met al. Ik zeg het net wel, hè, vaak nog herinnerd aan zijn lengte. Bij elke hoge bal die komt. Want het is wel een beetje echt een... Ik weet niet of echt een showkeeper het goede wordt of zo. Maar het is wel echt iemand, dat weet ik
ja,
al.
Hij moet gewoon meer van zijn reflex hebben.
Hè? Hij maakt altijd wel katachtige reddingen, zeg maar. En elke keer als hij dan weer bij hoge ballen inderdaad zo katachtig de lucht in gaat, dan hoor je mensen alweer zeggen, oh, dan ben je die kleine keeper weer inderdaad. Ja, het is een feit inderdaad dat hij wat kleiner is. Maar aan de andere kant, hij is nu 29. Hij heeft inmiddels al 4, 5 jaar als basiskeeper in de Eredivisie erop zitten. Is wel door Griekenland meermaals opgeroepen, nog nooit gespeeld daar. Ja, ze hebben ook vaak best wel een beetje vervelend voor hem, best wel goede keepers.
Karnesis, Vlachodimos.
Karnesis, die Vlachodimos nu inderdaad, van Bevica die nu voor hem zit. Ze hebben ook nog weer een keeper die naar Barkas, die naar Celtic is gegaan. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik denk dat een debuut er niet, helaas niet meer in voor hem zal zitten bij Griekenland. Maar toch denk al met al, ja, wel een mooi voorbeeld van een speler die uiteindelijk op zijn 13 jaar hals over kop aan Nederland is gekomen.
Ja, zeker. Winnaarsmentaliteit.
Inderdaad, waar het nog vrij snel dus mis is gegaan bij Ajax. En dan toch uiteindelijk... Ja, een Eredivisie keeper is geworden.
Ja, en hoe je het went of keert toen hij bij Feyenoord begon. Want toen was Mulder volgens mij, dat was 2012, 13 geblesseerd. Toen moest hij onder andere wedstrijden bij Twente uit, verloor Feyenoord 3-0. Volgens mij PSV uit met zo'n soort van, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat Toyfone die nam buiten de 16, een soort van, die legde de bal klaar. En die krulde een soort van die bal erin. Alleen die bal ging een soort van hoog. In het midden. En je zag dat Lamproe die bal gewoon met zijn lengte niet kon houden. En natuurlijk kreeg hij dat predicaat over zich heen. Nou ja, hij was zowel jong en het feit dat hij inderdaad klein was, hielp niet. Maar zonder meer bij Willem II goed gedaan. Bij Ajax vond ik het... bleef ik het altijd heel gek vinden. Want ze hadden toen volgens mij Van Leer laten gaan. Hem als tweede keeper achter Onana gehaald. Nou was Onana één wedstrijd niet tegen Heerenveen, omdat hij geblesseerd was. En toen had Lamproe een wedstrijd dat hij twee ballen in de korte hoek liet gaan. En dat hij zeg maar net niet zich goed genoeg kon strekken. En toen had Ajax meteen zoiets van, oké, we moeten meteen een nieuwe keeper halen. Toen hadden ze Varela. Maar ik denk dat... het klinkt heel, heel clichématig, maar Lamproe is wel een keeper, denk ik, die gebaat is bij veel schoten die op hem gevuurd worden. Want dan kan hij tenminste zeg maar, gewoon zijn meerwaarde laten zien. Op het moment dat hij zeg maar, van die hele exceptionele moeilijke ballen krijgt, die je zeg maar, als keeper van een topclub krijgt, ja, dan is de kans wel groter dan met iemand van weinig lengte, als je die bal er tussendoor laat gaan. Maar,
ja, hij is geloof ik ook, ik heb dat cijfer niet paraat, maar hij was lange tijd ook geloof ik de keeper. Daar was dan ook wel een beetje kritiek op geloof ik bij ESPN, toen dat een keer werd gedropt, maar wel de keeper die geloof ik de meeste belangrijke reddingen heeft verricht, waar dan de kritiek op is, ja, maar RKC krijgt nog helemaal veel te doen. Dus ja, waar het ligt dan ergens in het midden, in hoeverre Lamproe daar echt zijn aandeel in heeft. Maar goed, in ieder geval ook alweer een goede statistiek om in ieder geval niet onderin in te staan.
Zeker.
Want als ik hem toch vergelijk met... met Fase, maar ook met de concurrenten, zeg maar. Dat natuurlijk Emma eerst de problemen met Wiedwald en Telgekamp heeft gehad. En,
ik vond Wiedwald nooit slecht, trouwens.
Nee, maar niet echt.
Maar niet
dus geen punten pakken, zeg maar. Dat was echt een hele gemiddelde keeper gewoon, vond ik. En ja, bij Lamproe heeft hij af en toe nog wel zijn waarde bewezen, vind ik.
Ja, dus katachtige reflectie. En hoe je het wint of verkeerd, weet je, met het verhaal... Hij haalt er toch momenteel alles uit wat erin zit. En dan kan je nog zeggen, inderdaad, als je bij Willem II transfervrij bent weggehaald, als je zeg maar de stap hoger op wilde maken, dan is het enigszins teleurstellend dat je nu bij RKC keept. Maar als je gewoon met RKC Eredivisie kan spelen en RKC heeft een betere keeper aan, want die fase was nooit... Ja... Het kost je ook meer punten dan je opleverde, denk ik. Als een jupkeeper.
En als je dus thuis nog terug zou willen gaan naar Griekenland een keer. Hè? Misschien nog hopen dat je dan, voor reservekeeper bij Olympiakos kan worden. Of bij PAOK lekker terug naar Athene, Thessaloniki. Daar lekker van de zon geniet. Ik zou het al weten als ik
kost. Athene of Thessaloniki pakken?
Wel Thessaloniki. Nou moet ik zeggen, ik ben nooit in Athene geweest. Dus ken ik alleen van verhalen. Maar het is best wel, je hebt natuurlijk wel de Acropolis daar en zo. Ja, dat, de geschiedenis daar, maar het is ook alweer een hele... vieze stad, zeg maar, als je echt gewoon het centrum in gaat en zo.
Heel
en,
veel, ik ben er 7 jaar geleden geweest, heel veel vuilnis wat op de straten ligt en heel verwaarloosd.
Dat was dan waarschijnlijk wel gedurende de hoogtepunt van de crisis inderdaad. Ja. Maar Thessaloniki ben ik er zelf een keer geweest, die hebben daar tenminste nog een leuk havengebiedje daar. En ik moet zeggen, ook daar, als je wel het centrum in gaat, wordt het wel wat guurder, zeg maar. Maar dat is mijn beleving, je zit wat dichter ook bij, ik kreeg toen vanuit een vakantiegebied bij Chalkidiki, Schiereiland. Chalkidiki, ja. Chalkidiki. Reken daar naartoe op een uurtje rijden. Dus je hebt ook nog best wel wat vakantiegebieden in de buurt. Lekker naar het strand kan je gaan daar. Dus ik zou het al weten. Ja.
Lekker,
man. Dus, ze komen toch weer in deze podcast bij Griekenland uit. Hè? Zoals Het was altijd, en ik zie dat het wel een beetje tijd wordt om de turbo erin te gooien. Dat is wel erg lang.
Stil de wedstrijd nummer 2.
5-RC, maar hè, dat was ook wel de wedstrijd waar eigenlijk deze week om ging. Ja. Laat dan doorgaan naar Emmen tegen Groningen. Of het nou een derby is of niet, daar zijn de meningen nogal sterk over verdeeld. En ik ga mijn vingers daar als randstedeling zeker niet aan branden. Mijn mening is, het is geen derby, maar...
Wat is een derby? Wat is de definitie van
nou
derby?
Ja, ik vond dat wel goed was wat iemand aanhaalde. Het moet toch enige historische relevantie hebben. En ja. Dat hebben deze twee clubs op geen enkele manier, behalve dat Dick Lukien een verleden heeft bij Groningen. Die heeft toevallig toen veel Groningen spelers meegenomen. Ja. Of later ook erbij gehaald, omdat hij die nog kende persoonlijk.
Michael de Leeuw gaat naar Groningen.
En omdat het vanuit Emmen ja, de dichtstbijzijnde BVO is, denk ik. Maar
Maar Ajax AZ wordt op die manier ook al jaren de Noord-Hollandse derby genoemd, maar dat leeft daarom niet op die manier.
Voor de FC Dordrecht is de dichtstbijzijnde BVO Feyenoord. Ja, alsof dat dan ook ineens een derby is, ja. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Maar laten we eerst even luisteren, want het is 0-4 geworden. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel heeft meegekregen dat Arjen Robben nogal belangrijk aandeel had. Laten we eerst even luisteren naar zijn mooie interview achteraf, waarin hij aangaf hoeveel dit allemaal met hem deed.
Ja, ik kom gewoon van ver. En dit is wat ik wilde. Ik wilde de club helpen en je wil voetballen. En als het dan, ja, dan uiteindelijk, als het mag en het lukt, ja, dan ben ik echt heel blij, ja.
Ja, dan doet het je ook wat.
Ja, dat doet het me veel, ja.
Ja. Omdat je nu ook echt voor het eerst het gevoel hebt van... Ja.
Ja, nou ja, goed, weet je. Het is gewoon een lange weg. En je hoopt er meer, je hoopt erop, je verwacht er meer van. En als het dan, dan is dat zwaar en moeilijk. En nou, ik ben blijven knokken. En er komt, ik had zoiets van, eindelijk, die beloning moet een keer gaan komen. En als ik dan zo'n wedstrijd als vandaag en ik mag lekker meedoen. En ik heb gewoon als een kind gewoon plezier gehad, 75 minuten lang. En het kan nog belangrijk zijn voor de ploeg met 2 assists. Dan ben ik heel gelukkig.
Maar je had al aangegeven dat het een hele zware periode was geweest. Ja, maar als ik nu je reactie zie, dan heeft het je dus ook echt heel veel gedaan.
Ja, maar dat is misschien dat het er dan uitkomt. Ja. Weet je? Je blijft heel erg gefocust. En je bent zo ermee bezig, elke dag weer. En je doet er alles aan en je wil het fit houden. Ja, voor alles en iedereen. Weet je? Dat is gewoon niet makkelijk. En als het dan een keer mag lukken, ja, dan komt dat er misschien uit? Iets wat de laatste weken, ik heb dat nog niet eerder laten zien. Misschien is het nog niet uitgekomen.
Ja, Arjen Robben was natuurlijk de grote man in deze wedstrijd. In die zin dat hij 2 assists gaf op Da Cruz natuurlijk. Op dat moment een 0-2 en 0-3. Daarvoor een 0-1 van Hintem en daarna nog een 0-4 van Paulos Abraham. Het was, wij waren allebei van mening van Emme in deze vorm kan het toch wel dolende Groningen moeilijk maken. Die kunnen de opmars verder opzetten, maar... Ja. Ik heb denk ik 2 leuke minuten gezien van Emma aan het begin. En daarna was Groningen echt gewoon ontketend. En ik vond het lastig te zeggen of dat nou echt puur de aanwezigheid van Robben kwam. Want hij had ook wat andere dingen gedaan. En Strand Larsen eruit, die volgens Buijs een beetje vermoeid was. Dus daar Kroes er weer ingezet. Die eigenlijk weer weg wil natuurlijk bij Groningen. Maar
die wisselwerking was juist heel
ja,
goed.
Het liep als een tierenlier. En het was echt gewoon, met 0-4 kan je bijna zeggen. Misschien kwam Emma niet goed weg. Maar het was wel echt gewoon overduidelijk 1 ploeg die veel beter was dan de ander.
Ja, maar kijk, je had het Groningen wat natuurlijk van de afgelopen weken gewoon een slechte vorm heeft. Maar je ziet dat je nu bij dat soort van dat matige elftal, dat niet goed rijdende elftal, een soort van... inspirator, weet ik veel, een soort van een brein heb neergezet. Wat het ook is. Het is een van Nederlands beste voetballers. Hij had deze wedstrijd de meeste kansen ook gecreëerd. En wat je wel ziet, van hij heeft niet meer de absolute snelheid. Want dat zag je ook een paar keer. Want in situaties had dat hij gewoon een paar keer uit kon komen. Nou, dat zag er dan
precies.
Een beetje lullig uit. Als je nog weet dat hij ooit, weet ik veel, tegen wat was het? Australië op het WK, die lijpe rush hadden waar hij uitscoorde. Nou ja, dat heeft hij niet meer. Maar als hij bijvoorbeeld die spelertjes als Da Cruz ervoor heeft staan, want dat heeft hij nog wel. Want dat zag je niet 2 keer. Hij heeft wel dat hele fijne balletje, zeg maar, wat die à la
die
Messi...
Die vrije trap ook, hè? Ik gok dat daar waarschijnlijk wel op geoefend is ook in die week. Maar
100%.
Ja, dat was natuurlijk gewoon... Dat is één moment even. Nou ja, en daarmee beslis je eigenlijk min of meer meteen de wedstrijd door één keer even scherp te zijn. Je hebt erop getraind en de uitvoering was echt subliem met Da Cruz die het erna afmaakte, die lage vrije trap. Dus...
Maar je zag, je gingen allemaal echt beter voetballen. Weet je, Da Cruz, Matusiwa met de combinatie Dankerlui. Je zag zeg maar van, hè, weet je, je kan ervan vinden wat je wilt. Hè, dat Robben zoveel aandacht krijgt. En dat er bijvoorbeeld ook Flederis na de wedstrijd tweet van... dankjewel voor alles wat je voor onze club doet. En als je kan er zeggen van, hey, hij speelt nooit altijd geblesseerd. Weet je, doe niet zo overdreven. Maar hoe je het bent of keer, het is een wereldvoetballer. Hij komt terug, misschien heeft hij fysiek niet meer... datgene om zeg maar gewoon in elke wedstrijd 90 minuten te kunnen gaan. Maar wat hij aan de bal doet, is van grote klasse. En ja, als middelmatige speler, met alle respect aan FC Groningen, weet je dat hij in het veld zat en weet je wel dat er een soort van absolute winnaar, weet je wel, WK, Champions Leagues, dat er een absolute topper op het veld zat. En ik denk dat het wel heel lekker voetballen is.
Nou ja, zeker. Dat maakt natuurlijk wel weer grappig dat het een oude Meerdijk is. Dan vond ik het mooi dat Jeroen van Rijswijk zei van, hè, dat het misschien nog steeds niet de grootste voetballer is die er ooit heeft gespeeld. Omdat Messi bij dat jeugd-WK natuurlijk aan de oude Meerdijk heeft gespeeld. Ja. Dus nou, dat heeft hij dan misschien nog steeds niet. Moet hij toch op plek 2 staan in dat rijtje. Maar nou ja, dat vond ik wel met het interview. Want in het begin was ik ook een beetje, begin die wedstrijd wat cynisch of zo. Van,
hij zal weer geblesseerd raken.
Nou ja, meer van hier gaan we weer. En de grote hype show. En nou ja, ik moet het nog maar even zien. Maar ja, toegegeven, volgens leefde hij het af. En vond ik bij het interview ook wel mooi gewoon om te zien hoeveel het hem deed. Dat hij oprecht gewoon een traantje moest laten. Dat je zegt van oké, weet je, dit is niet iemand die staat omdat hij de aandacht wil. Of dat hij in de spotlight wil staan. Maar echt iemand die
hij vindt het mooi.
Zijn clubje wil helpen. Die gewoon nog dolgraag wil voetballen. En het liefst op een gewoon goed niveau. En die heeft er geen zin om ergens in de kelderklasse te gaan spelen. Of om ergens met vrienden te gaan voetballen. Die wil gewoon echt op een hoog niveau nog wat doen.
Zeker.
Voor zijn club. En nou ja, dat je zag hoeveel dat met hem deed. Dat hij dat kan doen. Ook al is het dan, dat zei hij zo nog van, nou ja, weet je, het is dan misschien tegen Emmen met alle respect. Maar dat het nog steeds dan zoveel betekent voor hem eigenlijk. Dat het niet uitmaakt eigenlijk tegen welke tegenstander het was. Dat hij dit gewoon heel graag wilde beleven, dit moment. Dus dat
maar dat is toch schitterend wat jij mooi zegt. Schitterend als jij bij Real hebt gespeeld, als je bij Chelsea hebt gespeeld. Je hebt Champions League finales met Bayern gespeeld, gewonnen. Je hebt op WK's geschitterd, op EK's geschitterd. Hoe mooi is het dan? Want ik denk niet dat wij allebei het idee hebben dat Arjen Robben een act speelt of zeg maar een dingetje aandikt. Hoe mooi is het oprecht dat je dan als sportman zo nog kan genieten van dat moment?
Ja. Dat en het is voor Groningen natuurlijk ook gewoon sportief genomen even wel belangrijk. Hè? Want ik had me dan niet gerealiseerd, maar ja, Sparta Heracles kwamen er toch wel langzaam een beetje kwamen ze eraan. Ja. Dus nou goed, deze overwinning zorgt ervoor dat ze zich in ieder geval daarover geen zorgen hoeven te maken. Die play-offs zijn nu zeker, om in ieder geval met Feyenoord waarschijnlijk. En Utrecht is dan zeker daarin te gaan. En het is ook gewoon vertrouwen tanken, om gewoon net in de juiste flow. Want dat is natuurlijk wel, ja, als hij in die play-offs dit ook kan afleveren. Natuurlijk, tegen Utrecht is wel wat anders dan tegen Emmen. Maar dan nog, dan kan hij zomaar Groningen richting Europees voetbal gaan helpen. Ja, dat zou natuurlijk gigantisch zijn zo richting het einde van het jaar. En dan kan je zeggen, nou, heeft hij eigenlijk toch goed gepiekt. Dan hebben ze hem het begin van het hele jaar eigenlijk niet nodig gehad. Hebben ze toch wel zonder hem kunnen redden. Als hij ze dan aan het einde nog even dat laatste wipje kan geven richting Europees voetbal. Ja, dat zou natuurlijk voor Groningen fenomenaal einde zijn van het seizoen. En voor Emmen rest niks minder dan opladen voor Heerenveen midweeks. Want als ze daar winnen, dan is het min of meer beslist. In ieder geval wat betreft dat ze niet direct kunnen degraderen. Want dan is het gat met VVV waarschijnlijk 4 punten. Dat is het enige wat Emmen zich zelf dan kan aanrekenen. Dat ze er niet wat meer wedstrijd van konden maken. Het zat er gewoon geen moment in. Nee. En volgende week tegen Heerenveen dan beter voor de dag komen. En wat natuurlijk dan wel dus interessant is in die strijd. Wat net erover, PEC ADO. Tja, het is
gestoord.
Na de stunt tegen Feyenoord doet ADO het gewoon weer. Het is eerst hebben ze 30 wedstrijden nodig om er 2 te winnen van VVV en van RKC. En VVV was echt helemaal begin van het jaar in de laatste minuut. En nu winnen ze 2 wedstrijden in 2 weken.
Ja, het is totaal ongrijpbaar. En wij roepen elke week weer van ja, die is kansloos. En die is die gaat op zeker degraderen. En ze doen nu 2 wedstrijden op rij. En moet ik wel zeggen, ik heb deze wedstrijd half gekeken door die klassieker natuurlijk, maar
PEC, verrassend.
PEC voetbalde ook wel echt zeg maar met het idee van hè, we zijn er al, we hoeven ook echt niet meer. En ik moet je zeggen, bij die goal van Adekanje, hij had er maar 1 gemaakt en dat was tegen PSV. En die maakte die op een identieke wijze, maar hij kon vrij uit van rechts naar binnen komen. Nou, Strieder was daar, Lam was er, Nakayama was daar. Ja. Niemand kon hem klaar blijkbaar afstoppen. Nou, dat is echt heel slecht verdedigd en dan gaat die bal erin.
Ja, en dat was de beslissing inderdaad van Adekanje. Zijn 2e treffer van het jaar. En waardoor ADO wint. En dat terwijl het was een lekker gezellige week. Ik las ook weer. Het is elke keer weer een bizar verhaal. Hè, dat nu weer de tankpassen waren geblokkeerd. Van de ADO-stafselectie. En ook van de bus.
Gewoon een BVO, hè?
Toen had de busmaatschappij die had nog met een mooi tweetje van wij blijven deze club steunen. En wij brengen jullie gewoon naar jullie locatie. En dan met een heel slecht font ook erop en zo. Gefotoshopt van nice. We stand for this club. Dat vond ik dan wel weer mooi om op te zien. Maar dat geeft ook alweer aan wat voor een situatie ze in zitten. En toch maken ze nu gewoon een kans. Het zou denk ik niet verdiend zijn op basis van het spel wat ze over het hele jaar hebben laten zien. Ik bedoel, verder hebben wij niks tegen de club ADO of tegen de spelers die er lopen. Maar ja, aan de andere kant, met Willem II nu thuis en Twente uit, het schema biedt wel perspectief. En als je van Zwolle kan winnen en van Feyenoord, waarom kan je dan niet van Willem II winnen en van Twente winnen?
Nee,
dus het is ineens, ze zijn springlevend. En dat vind ik dan ook wel weer grappig, want ik weet niet of je dat van de week nog had gezien. Kayati, die had ook bij ESPN een een heel bord erbij gedaan met waar hij met stift de resterende schema's op had geschreven. Of tenminste, ik weet niet of hij had dat gedaan, maar hij bleef er heel dat bord erbij. En dan met de stand dat hij zei van, wij gaan winnen van Zwolle en zij hebben een moeilijk programma. En Willem II heeft ook een moeilijk programma. En dan gaan we waarschijnlijk, zijn we wel realistisch, 16e eindigen. Maar de handhaven voor ons in de playoffs had hij heel schema voor gemaakt.
Ja, chill.
Ja, op deze manier kan hij nog gelijk gaan krijgen. Het is,
ja, maar het is inderdaad wat jij zegt. Het, qua programma zou het inderdaad kunnen doen, maar qua gunst. Ja, het is niks tegen de stad Den Haag of de Club ADO. Maar op basis van wat ze dit seizoen laten zien hebben, verdienen ze toch geen lijstbouwt.
Dat zeker niet. Maar toch, midweeks dus tegen Willem II. Dat is dan echt gewoon de match of the day natuurlijk. Ja. Dus mensen schakelen in. Het gaat denk ik niet voldoen aan het verwachtingspatroon van VVV RKC. Het gaat denk ik wel lelijker worden. Die eerste pot op dit jaar was ook namelijk intens lelijk. Dat op dinsdagmiddag of zo was dat. Dat was een inhaalwedstrijd.
Was dat die 0-0 toevallig?
Ja, dat was in ieder geval gelijk spel. Weet ik nog of het nou 0-0 of 1-1 was, weet ik niet. Maar dat was echt intens lelijk. Ja, dat zal niet weer lelijk worden. Maar
nee, ik had Emma ADO in mijn hoofd trouwens. Die was ook heel slecht. Dat was volgens mij ook zo'n midweekse pot in de sneeuw.
Kans is, als je een gemiddelde club opnoemt en je ADO erbij, dan was het een hele vervelende wedstrijd, denk ik. Maar ja, winnen ze of winnen 2. Want daar gaan we dan even nu kort naartoe. Daar staan ze gewoon op gelijke hoogte met Willem 2. Want die spelen thuis tegen PSV. Dat terwijl PSV laatst jaar best moeilijk heeft gehad in Tilburg. Hè. Twee nederlagen aangelopen, waaronder die 5-0 was er toen. Hè. Twee keer gelijk gespeeld ook. Maar nu winnen ze zakelijk Malen en een eigen doelpunt van Keun. Dat terwijl er toch veel wisselingen waren. Sahavi, dat is nog wel het meest bizarre verhaal. Hè. Die zijn huis hier in Amsterdam Buitenvelde, waar zijn vrouw en met zijn kind was thuis. Die zijn overvallen door een man die zich voordeed als postbezorger.
Ja, het gestoord. En ik had nog wel verhalen tussendoor voorbij horen komen. Dat er wat soort van antisemitische, motieven wil ik niet zeggen, maar dat die vrouwen en kinderen wel op antisemitische wijze ook bejegend zijn. Dat ze fysiek, zijn ze in goede staat, maar mentaal zijn ze natuurlijk allemaal kapot gemaakt. En dit is iets ook van de laatste jaren, hè? Het hele idee van matchdays en met Memphis.
Engeland, Frankrijk, heel erg.
Ja, Di Maria, Memphis. Dit is echt een heel, blijkbaar echt een trend aan het worden van spelers die een matchday hebben, dat ze dan overvallen worden thuis. Ja, ik vind het idee echt heel eng. Ja. Van dat er ineens aangeklopt wordt, dat er een postbezorger staat. Ga er maar aan, wat doe je tegen?
Het is natuurlijk het cruwe ervan, hè? Want wat je net zegt, het gebeurt inderdaad vaak bij Frankrijk, Engeland, wat ik net zeg, hoor je het vaakst. Ja, het cruwe is, je weet nou eenmaal wanneer iemand weg is van huis inderdaad. En vaak kan je er via wel achterkomen waar een... kijk, in Nederland valt over het algemeen denk ik wel mee met hoe groot voetballers wonen. Ik bedoel, Bram van Polen die woont niet in een landhuis van 1000 vierkante meter.
Nee, dat kun je stellig zeggen.
Dat denk ik.
Na 12 jaar Pek Zwolle.
Nou, dat zou misschien wel kunnen. Nee, maar ik bedoel vaak in Engeland en in Frankrijk, Spanje, zo, daar wonen ze echt in prachtige villa's.
Afgelegen
de stad en zo. En dan kan je vaak met een beetje moeite erachter komen waar zo iemand woont inderdaad. Ja, pijnlijk is dan inderdaad dat mensen daar op gruwelijke wijze gebruik van proberen te maken. En wat dan vaker terug is inderdaad, omdat ze dan zelf weg zijn. Dat de vrouw en kinderen eventueel, die zijn dan vaak nog het slachtoffer ervan. Dus dat is ontzettend vervelend voor Zahavi. Buiten hem waren Gutsy, Yataren er ook niet bij. Dus was Van Ginkel die ineens voor het eerst in 3 jaar geloof ik in de basis stond. Ja. Vitesse erbij, Madueke erbij. En uiteindelijk gewoon een hele makkelijke overwinning. Willem II was gewoon pover, slecht.
Bijna
weer dat vervelende Willem II van eerder dit jaar, wat er gewoon vertrouwensloos bijliep. En dan dat baart je dan toch wel weer zorgen met die pot tegen winnen met ADO Den Haag op het programma.
Ja, en wat jij inderdaad zegt, die verdediging liep bij die 0-1 van Malen ook te kloot. Want volgens mij was het Vertessen die werd achterna gezeten door Herks. En die kwam uiteindelijk Petersen en Van Beek in het centrum tegen. Maar wat gebeurt er? Herkens glijdt een soort van half weg en in zijn volle sprint, want dat had ook misschien nog een penalty kunnen zijn, wordt Vertessen door Van Beek opgevallen, die dan ook naar de gras gaat. En dan liggen er 2 op het veld op een hele knullige manier. En Malen schiet eigenlijk die bal in. Maar het was inderdaad wat jij zegt, het was het oude vertrouwde Willem II weer wat geen kans creëerde, wat liep te stuntelen. Maar goed, je speelt tegen een PSV, wat het ook gewoon deze week beter voor elkaar weer had dan vorige week. Ze konden in ieder geval, het zag er niet heel 90 minuten lang heel, heel mooi uit, maar goed, volledige controle. En je had er geen seconde het idee van dat ze die overwinning gingen weggeven. En ze hadden lekker die druk erop voor die tweede plekstrijd. Ja. Dat was mooi.
Nou ja, daarom. Want laten we misschien AZ er maar meteen bijpakken. Want dat is nu al, voor mijn gevoel, 3-4 weken aan de gang. Dat elke keer AZ op zaterdag eroverheen wipt. Want die doen dan wat zij moeten doen. In dit geval wonnen ze thuis van Fortuna. Door een penalty die werd veroorzaakt door Van Os en die Goedmundsson uiteindelijk afmaakt. Was genoeg voor AZ. En dat PSV toch elke keer, en ook nu dan weer, wel gewoon met die druk om kan gaan. Van oké, AZ heeft gewoon gewonnen. We moeten winnen, anders dan staan we erachter. Dat vind ik dan wel inderdaad bewonderenswaardig. Dat PSV wel gewoon elke week ermee om kan gaan. En wat betreft AZ, Eerder dit jaar was het die krankzinnige 3-3 in Sittard. Hè? Dat was die gekke gelijkspel bingo. Terwijl je iets op je telefoon laat zien, maar ik heb mijn bril niet op. Dus je zou het toch zo dichterbij moeten laten zien. Ik ga meteen even kijken. Ik kan gewoon tijdens deze podcast. Nou ja, weten we dat meteen. Ja. Ja, het ging even over dienstmededelingen, mensen, voor later in deze show. Dat is belangrijk. Dat
to be continued. Goed,
overkomt. Ja, wat betreft AZ Fortuna. Valt eigenlijk meer over te zeggen. Ja, Fortuna had nog een kans op playoffs gehad.
Ja.
Dat is nu denk ik wel verdwenen. En ja, AZ pakt weer een rode kaart. Hè? Dat is dan wel weer
oud en vertrouwd.
Typisch. Dus ja, en ook een slechte van Lewin.
Ja, en
trok even
het, was, het was ongelukkig, want Letchert die viel uit natuurlijk, waardoor Lewin moest invallen. En ja, het was eigenlijk een hele domme rode kaart. Want ik denk altijd bij dat soort situaties van, je laat de jongen dan gewoon gaan. Incasseer dan maar die 1-1 en kijk het vanaf daar altijd. Maar je weet altijd in dit soort situaties dat je een rode kaart tegen gaat krijgen. En ik moet überhaupt zeggen, rechts centraal achterin bij AZ. Ik bedoel, ze hebben het laatste week goed voor elkaar. Voetballen prima, maar als je toch naar de toekomst gaat kijken. Ik vind Letchert een redelijk seizoen draaien. Maar ik heb wel het idee dat dat je met Beukema... Want Beukema is rechtsbenig of linksbenig? Weet je wat dat je
hoort? Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar wat ik wel durf te zeggen is dat denk ik het plafond van Beukema wel een stuk hoger ligt dan dat van Letchert. Letchert was natuurlijk best wel een populaire naam toen bij Utrecht natuurlijk. Er werd zelfs gelinkt aan Feyenoord. Nou, is toen naar Italië gegaan. Daar is het gewoon niet veel geworden. Ook amper kansen gekregen, maar ja, blijkbaar niet goed genoeg bevonden. En ik vind hem er ook niet echt bij AZ inderdaad. Het is, ja, je komt ermee weg in dit soort wedstrijden. Nou goed, nu valt hij dan geblesseerd uit. Het is maar de vraag hoe ernstig het is. Maar inderdaad, ga je straks Europa in? Ja, weet je, dat heb ik. Ja, goed, Martins Indy is dan inderdaad wel wat beter. Nou, Hatsi Jacobs ligt natuurlijk lang uit. Maar vond ik ook altijd een beetje dezelfde categorie van, in Nederland kom je ermee weg in de wedstrijden. Maar
wel, die zag je wel beter worden.
Nou ja, dat wel. Maar dat is nu dus weer het vervelende. Ja. Hoe komt hij terug van zo'n zware blessure? Het is natuurlijk wel, het is een Griek natuurlijk, hè, dus dat heb ik zonder meer
geen slecht woord.
Groot fan van hem. Maar nee, dat is inderdaad wel,
is niet van
is het op zich ook wel weer logisch dat Beukema erbij is gehaald inderdaad. Ja, die moet denk ik gewoon op termijn, ja, met wie er dan ook, wordt aan de andere kant denk ik gewoon het hart vormen met een andere talentvolle. Ja, als dat Cediakos goed terugkomt, dan wordt het met dat Cediakos denk ik.
Ja. Nou, Beukema is rechtsbenig, dus dat zal het waarschijnlijk met
Indy in het begin worden. Nou ja, dan kan je later kijken hoe dat Cediakos dan nog terugkomt en daarin voorkomt. En dan, ja, Lewin, dat is gewoon, die is natuurlijk dan ook gehaald, een soort van noodverband, hè.
Ja.
Achter de hand te hebben. Ja, prima, dat zie je ook wel hieraan. Het is niet goed genoeg denk ik voor AZ.
Ja. En AZ voor de rest van de wedstrijd. Hè. Dus dat natuurlijk wel een periode. Ze kwamen niet meer echt tot hele grote kansen na die rode kaart.
Nee, toen was het wel echt even tegenhouden. En uiteindelijk Fortuna dronk wel een beetje aan, maar ja, kwam er niet doorheen. Dus gemiste kans voor Fortuna, wat ik zeg. Playoffs kunnen ze waarschijnlijk uit hun hoofd zetten. En dat komt vooral door Sparta. Want ja, misschien moeten we dat wel zeggen. We zijn net VVRC als enige leuke, maar ja, ik genoot, en dat is misschien ook een beetje als Rotterdammer zijnde, toch ook wel echt van Sparta.
Ja, man.
Want toevallig in die week, ik was van de week bij Rijnmond en ik moest dan die gesprekken bij Sparta moest ik even voor de site verwerken. We gingen natuurlijk erover van, hè, kijken jullie ernaar? En dan is het voor het eerst dat ze ook een beetje zo zeiden van, hè, normaal is het politiek correcte antwoord natuurlijk van, nee, daar zijn we niet mee bezig. En we moeten op onszelf focussen en dan kijken we wel waar het eindigt. Maar dat zowel Vreese als Mijnans was er ook bij.
Mm-hmm.
Zeiden van, nou ja, nee, we zitten daar nu wel een beetje naar te kijken. Want ja, veilig zijn we al.
Terecht.
Dus waarom zouden we niet? En dan lever je dit af tegen Vitesse 3-0.
Ja.
Winnen ze. Goals van Smeets, T en Emmanuel Emega. En vooral over Emega ging het achteraf. Hij maakte zijn eerste profgoal. Deze piepjonge aanvaller van Sparta. Liet een shirt zien. Met daarop hij zelf, toen hij nog 12 was, met een inmiddels overleden vriend, Ousmane Kone. En achteraf zei hij daarover het volgende.
Ik ben echt super blij. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben echt heel erg blij. Ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten dat me zo hard steunen, helpen in die moeilijke tijden.
Was het een schot trouwens of een voorzet?
Het was sowieso een schot van Aaron. Maar blij dat hij op de juiste plek valt.
Ja. Sluit je dit nu voor je gevoel ook echt op een mooie manier af? Of?
Nee, zeker niet. Nee, dat niet. Maar een begin van iets moois, denk ik.
Maar het blijft een wond.
Ja.
Ja. Toch gefeliciteerd met je eerste doelpunt. En mooi dat je op deze manier je verdriet kan uiten.
Dank u wel.
Ja, dat was dus Emega over wat het met hem deed. Want inderdaad, voor de duidelijkheid, ik denk dat waarschijnlijk iedereen die in luistert het inmiddels heeft gehoord. Maar het was een voetbalvriendje in die zin van de mensen kenden elkaar al van jonge leeftijd, zaten in de jeugd Sparta. En op 12-jarige leeftijd, en Mega was dan ook 12, verdronken Ousmane bij een teamuitje wat ze hadden, omdat ze in hun leeftijdscategorie de titel hadden gewonnen dat jaar. En hij wilde dit dus als soort van eerbetoon tonen. Dat het nog steeds wel wat met hem deed, dat hij nog steeds aan hem dacht. Want dat stond ook achter op het shirt nog, geloof ik, van uit het oog, maar niet uit het hart. En dat hij ook toevallig eigenlijk pas deze week dat shirt had laten drukken. Alsof hij bijna een soort van aanvoelde. Het zit eraan te komen dat ik hem ga scoren. Dan wil ik dat shirt bij me hebben om te kunnen laten zien. Dus iedereen was er gigantisch van. En ik vond ook heel, vooral bij ESPN inderdaad, dat mag ik wel eens gezegd worden. Maarten van Os, dat is niet de bekendste naam van ESPN. Hij doet vaak wel die interviews achteraf. Mm-hmm. Heel af en toe zie je hem bij de wat kleinere wedstrijden ook wel op tv. Maar die dat ook gewoon hartstikke goed deed, vond ik. Gewoon echt wel met oprechte interesse doorvroeg zonder het echt...
Te willen pushen.
Te willen pushen, inderdaad. Ja. Maar gewoon op een manier van, als je het wil zeggen, mag je het zeggen. Maar je hoeft niet alles te vertellen. Nee. En daarin de ruimte gaf. En dat vond ik wel mooi.
Het mooiste misschien nog wel dat ze me op een gegeven moment vroeg ze in Mega in een interview ook van, is het daarmee voor jou afgesloten? En überhaupt zeg maar de hele lichaamstaal, hoe in Mega voor de kamer stond, was heel mooi. Maar toen hij zei, nee, dit is wel iets wat ik denk gewoon altijd bij me gaat dragen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb denk ik 4 jaar geleden ook meegemaakt dat ik een goede vriend van me verloren ben. In mijn bijzijn is hij toen overleden. Oh. En het verschil tussen, het klinkt heel clichématig, maar het verschil tussen iemand zien overlijden die echt ouder is, als een senior, iemand tussen zeg maar iemand die jouw leeftijd is, dat is heel groot. Want iemand die van jouw leeftijd overlijdt, dat is een soort van een boek wat zich nog aan het schrijven is, wat gewoon niet afgemaakt kan worden. En op zo'n jonge leeftijd word je al gewoon best wel geconfronteerd met het idee van dat het leven eindig is en met de dood, weet je. En dan ga je wel dingen op een heel erg... Je gaat heel snel dingen relativeren, maar je gaat ook gewoon dingen waarderen voor wat ze zijn. En niet zeg maar proberen naar een soort van summum altijd toe te werken, maar ook gewoon de kleine dingetjes in het leven te waarderen. Dus ik vind het wel knap. Ik vind het mooi zeg maar gewoon hoe die dat voor de camera gewoon zo op zo'n jonge leeftijd gewoon zo soort van makkelijk tussen aanhalingstekens dat bespreekbaar kan maken.
Ja. Nou ja, en ook alweer een mooi voorbeeld van, het uiteindelijk, en wij doen daar ook in mee. Er zijn veel mensen op tv natuurlijk daaraan mee. Niet dat Emega nou echt een speler was die in de spotlight stond of zo, maar...
In het begin van het seizoen wat meer.
We hebben natuurlijk heel vaak oordelen over spelers klaar en zo. En stel dat hij misschien bij Feyenoord had gezeten, dat dan mensen al zeggen, hij is dan niet klaar voor en zo. En hij komt tekort en hij is niet goed genoeg en zo. Maar dat je dan wel nu hoort van, dat er wel meer speelt, zeg maar. Dat er ook op de achtergrond, eigenlijk zijn allemaal mensen die allemaal met hun issues dealen, zeg maar. Nou ja, in dit geval, kijk, niet dat dit waarschijnlijk dagelijkse prestaties zal beïnvloeden of zo. Maar meer van, dit zit hem nog wel.
Nou ja.
Dit moet hij wel met zich meedragen, zeg maar.
Dit draag je voor altijd met je mee. Dit...
Nou ja, wat je nou zegt, ik heb het dan zelf nooit meegemaakt. Maar dat ik me ook kan voorstellen. Dat zei je ook wel, geloof ik, in het interview van. Dat je dan ook het gevoel krijgt van, ik had het ook kunnen zijn. Er zijn gevallen die zei, ik had ook kunnen verdrinken daar. Het had ook een ander teamgenootje kunnen zijn die had kunnen verdrinken. En misschien had hij hier dan wel gestaan in plaats van ik. Want dat zei hij ook al van, het was gewoon een super talentvolle jongen. Was eigenlijk verder dan dat ik was. Was zelfs al hogere categorie ingedeeld dan ik.
Ik sta er eigenlijk, dat is ook iets wat ik had. Hij misschien heeft dat ook op een bepaalde manier, dat hij denkt van, ik doe het nu voor mezelf, maar ook nu voor mijn vriend, weet je, dat hele profvoetbal. En ik had het met die vriend van mij, die deed dan geneeskunde en die overleed toen. En ik doe zelf tandheelkunde. En ik heb wel sinds die altijd, zeg maar, low-key iets gehad van, ik doe het niet alleen voor mezelf, weet je. Ik draag de legacy van mijn vriend, die zeg maar zijn studie nooit heeft mogen afmaken, draag je ook een soort met je mee. Dus zeg maar, het is iets dat overkomt je en dat vormt je als mens, je leert er heel erg van relativeren en je gaat uiteindelijk wel verder, maar een soort van dat relativeren en dat een soort van dankbaar zijn voor het hele dagelijks en het hele de kleine dingen, dat zal altijd gewoon als mens inblijven. En dat zag je bij hem en ik moet zeggen, in Meek hebben we de laatste maanden wat minder van gehoord.
Precies, vooral begin dit jaar toen ze veel spits geblesseerd waren.
Toen Garcia ook volgens mij geblesseerd was.
Engels nog niet eens was, denk ik.
Ja, maar hij gaat ook wel de kans nog krijgen.
Zeker,
overtuigd.
Op termijn wel. Dus mooi. Dat zorgt denk ik ook voor dat Sparta heel erg, denk ik, nu de goodwill heeft. Het is gewoon een grote underdog. En met zo'n verhaal er dan bij. Ik denk dat ze heel veel mensen nu wel op de goede hand hebben. En ze staan nu op die 8e plek dus.
Ik heb echt zin in Feyenoord, Sparta en de playoffs. Ja,
ik zou dat ook wel vet vinden. Dat moet ik gewoon toegeven hoor. Ik zou het vet vinden. En ergens zou ik het niet eens. En dat klinkt misschien heel fout hoor. Vanuit dat mensen zullen zeggen, wat ben je dan voor fan of zo. Maar dat...
Gênant?
Nou ja, dat het tijdperk advocaat, dat zou natuurlijk wel heel ironisch zijn als het tijdperk advocaat af wordt gesloten door advocaat die wordt uitgeschakeld door Sparta, met wie hij uitgerekend toen degradeerde.
Zeker.
Een paar jaar terug. Dus dat, ja, wie daar niet de ironie van in kan zien, zeg maar. Dat zou ik ergens ook alweer de schoonheid van in kunnen zien. Alhoewel het dan voor Feyenoord weer het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in de clubgeschiedenis zal zijn. En ja, Vitesse kwakkelt voort. Maar ja, hij heeft dan wel gewoon het geluk dat achter zich een ploeg bevindt die nog erger kwakkelt. Dus het doet er allemaal niet toe. En dat is maar goed ook, want dit Vitesse zou in de playoffs ook geen deuk in een pakje boter slaan. Nee. Maar gelukkig voor hun...
gaan ze dat ontwijken.
Laat de concurrentie het allemaal liggen. En,
echt heel benieuwd trouwens. Nog even laatste ding. Wel heel benieuwd waar we Fraser volgend jaar gaan zien. Want
ik denk
eerlijk Sparta. Is eerlijk bij Vitesse. Ja, maar ik vind het huwelijk Fraser Sparta echt heel mooi. Maar ik gun Fraser zo erg een topclub. Gewoon echt een ik vind een club waar je gewoon mee doet voor de prijzen.
Ja, het is... kijk, Feyenoord is tijdig genoemd natuurlijk. Hè? Maar ja, die hebben het nu alweer ingevuld. Dus dat zal in ieder geval de komende 2 jaar geen optie dan meer zijn. Afhankelijk van hoe het slottijdperk verloopt. En ja, verder zijn er dan geen openingen meer echt. Janssen is natuurlijk nu bij AZ.
AZ had gekund inderdaad.
Onder contract. Utrecht gaat vooralsnog door met Haken.
Vitessen heeft hij al gehad.
Heeft Letts natuurlijk. En is hij al geweest. Dus nou ja, in hoeverre is dat dan echt een stap die hij wil maken?
In Nederland zal die stappen
Nederland
zijn.
Is het inderdaad nu een beetje lastig. Aan de andere kant, ja, hij zit daar wel heel erg op zijn plek, geloof ik. Het is natuurlijk ook gewoon een Rotterdammer. Woont er ook nog steeds, geloof ik. Of tenminste in ieder geval in omstreken. En nou ja, het ging ook lastig. Vandaag ging het ook al bij Rijnmond over. Want hij zit er nu, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, 3 of 4 jaar. Weet even niet precies. Ja, dat is voor Sparta begrip ook al heel lang. Want ja, dat vergeet je niet bijna. Maar het is natuurlijk ook de afgelopen 20 jaar extreem onrustig geweest. Jaar in, jaar uit. Elke keer als het dan onder Pastoor leek het weer even stabiel te worden. Nou, ook toen konden ze het toch weer niet laten om de trainer eruit de laan te gooien. En waardoor het met Advocaat alleen maar erger werd.
Weet je nog toen Michel Vonk trainer was, toen ze die documentaire op RTL hadden van achter de deuren van
die wedstrijden werd gecanceld. Ja. Omdat het gewoon, ja, maar dat waren echt de donkere tijden. En sterker nog, dus had ik op Transfermarkt net te kijken, precies 10 jaar geleden, toen hadden ze hetzelfde aantal punten, maar dan in de Jupiler League stonden ze 11e met hetzelfde aantal punten. Dus dat toont wel aan inderdaad hoe...
Was dat dat seizoen dat ze heel laag eindigden, maar dat ze zeg maar die hoe heet plek hadden gekregen, die periodetitel ze alsnog...
Dat zou wel kunnen. Dus dat waarschijnlijk omdat Johan Voskamp er in 1 periode 20 had gemaakt of zo, want die speelde daar toen wel.
Ah, klopt, Sparta, Almere.
Ze komen uit diepe dalen en vooral de afgelopen 20 jaar is een trainingskerkhof van je welste geweest. Genoeg trainers gesneuveld en genoeg trainers gefaald daar. Van Adam Mos tot Dick Advocaat, die hebben ontiegelijk veel prijzen gewonnen. Die zijn gewoon kaart eruit gevlogen met Sparta. En dat Henk Fraser nu gewoon al 3 jaar in een moeilijke positie ingestapt. Juist toen ze waren gedegradeerd en gewoon ze heeft opgewerkt tot een stabiele middenmotor voor nu. Dus dat is alleen maar...
Zonder meer.
Alleen maar mooi. Wat ik dan wilde zeggen over Omega. Want hij is natuurlijk heel jong. Hij was een jonge doelpunt te maken. Maar hij was niet de allerjongste. Sterker nog, er waren er nog 3 die jonger waren. De allerjongste. Daar gaat het spelerspaspoortje over. Want dat is een speler die zou je wel moeten kennen. Het is wel uit ons tijdperk.
Okay.
Hij is dus vanuit de jeugd van Xerxes DZB. Rotterdam Zevenkamp. Is hij bij Sparta de jeugd ingegaan. Daar doorgebroken. Toen is hij naar Middlesbrough gegaan.
Ja, toen naar... Ik weet hem al. Maar...
Ja, nee, dan ga ik dus gewoon
door. Marvin Emnes?
Ja, dat is eigenlijk wel heel makkelijk.
Deze was vrij makkelijk, ja.
Maar goed, daarna ging hij naar Swansea City een paar keer verhuurd. Dan verkocht. Blackburn Rovers een paar keer verhuurd. Toen is hij naar Akhisarspor gegaan in 2017. Toen naar Vancouver Whitecaps in 2018. Heeft hij maar liefst zo 2 jaar zonder club gezeten. Ja, 2 jaar zonder club gezeten. Nee. En nu speelt hij bij Ravenna in de Serie C. Toevallig was inderdaad een tijd geleden nog een ook nog bij Rijnmond inderdaad ook een heel lang artikel. Want dit was echt een heel groot talent toen. Ja. Hè? Hij was super jong toen hij doorbrak bij Sparta. Hè? Ook een van die grote talenten. Gewoon voor 4 miljoen naar Middlesbrough gegaan. Nou ja, dit is in 2008 gebeurd. Nou, 4 miljoen laten zeggen. Daar zou je nu dus vandaag 15? Dag inderdaad keer 3 keer 4 voor kunnen vangen. Ja. Maar ja, nooit echt. Ondanks dat hij er wel aan speeltijd is gekomen altijd in de championship. Maar ja, hij maakte nooit meer echt die doorbraak die velen van hem hadden verwacht. Dus Marvin Emnes is wat dat betreft nog steeds de allerjongste aller tijden. Dan de laatste 2 wedstrijden. 2 lelijke wedstrijden. Allereerst Twente Heracles, de 500ste wedstrijden van Ron Jans. Toch wel knap, hè? De 5e trainer ooit die Mark haalt. En het stond niet slecht voor de gymleraar die ooit, voor mijn gevoel, een beetje per toeval bij Groningen begon aan zijn job. En inmiddels gewoon al 500 Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan. Maar met Twente, de klas zit natuurlijk zwaarder in. En ze spelen weliswaar 1-1 tegen Heracles. Ze houden ze Heracles in ieder geval voor nu van die playoffplek af. Dus dat is dan een soort van morele overwinning, I guess, in deze derby. Maar ja, 10 wedstrijden zonder overwinning nu. 12 thuiswedstrijden zonder overwinning. Ja, dat is een clubrecord.
Ja.
En het loopt gewoon nog steeds niet, hè? Ook al zat die goal van Danilo wel lekker.
Ja, en het was voor het eerst dat Twente en Heracles 2 keer in een seizoen gelijk spelen. En voor het eerst ook dat Heracles 4 wedstrijden op rij tegen de buren uit het oosten ongeslagen blijft. Maar wat jij zegt inderdaad, Ron Jans had vorige week al aangekondigd van, hè, de bezem gaat door de opstellingen heen. Dus, hè, Narsing en Menig, die waren buitengelaten. Daarvoor stonden de talenten Bos en Van Leeuw erin. En wat wel treffend was, dat Narsings invalbeurt, die eerste bal die hij gaf, was meteen die assist op Danilo.
En Menig, die natuurlijk die penalty veroorzaakte, die geen penalty werd, omdat de bal...
Ah, dat was zo belachelijk. Daar gaan we het even gewoon goed over hebben, want... Kijk, ik vind dat interview van... Wie was de scheidsrechter ook alweer? Wie was de scheidsrechter? Lindhout. Dat interview was mooi, hè? Want hij was volledig schuldbewust. En hij trok ook het boetekleed volledig zichzelf aan. Maar wat ik zo bizar vind, is dat we nu met die VAR werken. En laten we gaan nooit meer zeggen dat de VAR een slechte uitvinding is. Want de VAR is een topuitvinding. Maar de hele calibratie en het hele afstemmen op elkaar. Ik snap persoonlijk niet dat je voorafgaande de VAR... Voordat je dat uitbracht, dat je dat nu niet doet, dat je gewoon van een school houdt, dat je mensen opleidt, dat je gewoon zegt van jongens, we gaan twee weken lang in een kamertje zitten en we gaan 300 kaas
gebeuren, zei zeg. Ik bedoel, ze hebben toch ook om de zoveel tijd toch weer een opfriscursus en zo.
Maar hoe kan dit dan, want dit was niet de enige gekke VAR-beslissing van het weekend. Hoe kan dit zo vaak gebeuren?
Nee, zeker, maar dit was de meest in het oog springen inderdaad, omdat één... het sowieso al... Ja goed, je hebt natuurlijk altijd de mensen die zeggen, ja, regels zijn regels. Als we dit toelaten, dan mag je een millimeter buitenspel ook toelaten. Ja.
Dus we moeten de situatie voor de luisteraars schetsen.
Ja, ik snap dat niet iedereen dat zaterdagmiddag 4 uur in de buis gekluisterd zat hiervoor. Maar het moment was Drommel, die legt die bal neer voor de doeltrap. De regel is natuurlijk, de bal moet stil liggen. Ja. En hij rolt nog heel zachtjes door, terwijl hij hem wegtrapt op Menig. Menig, die komt uiteindelijk weg daar, penalty. En dan wordt er dus gekeken, ligt die bal stil? Nou ja, die lag dus niet stil, waardoor hij niet doorging. Maar daarbij was nog dat Lindhout niet zelf dat had geconstateerd. Ook zelf niet vroeg van, wil je nog even kijken of ik dat wel goed heb gezien? Maar dat de VAR ingreep zonder enige, insinuatie vanuit Lindhout. En dat is dus wat officieel niet mag.
Je mag je daarvoor mag je niet meer bemoeien.
Nee, als de scheidsrechter er niet naar vraagt, dan mag je er niet meer bemoeien. Maar en dat was ook het vage eraan. Schijnbaar Wormoed wel het had gezien, geloof ik. En die had een beetje...
Stilletjes gezegd
tegen de vierde man en ook tegen Lindhout. En toen Lindhout volgens in zijn oortje hoorde dat hij dacht van... Oh, ja, dan moet ik misschien toch maar kijken. Ik heb geen idee waar ze het over hebben, maar dan ga ik maar kijken. En dat daar dus iets gigantisch fout in ging. Ondanks dat het dus uiteindelijk... die regel zelf inderdaad is overtreden, maar de manier waarop het vervolgens werd gehandhaafd, zeg maar, daarin ging dan weer van alles fout. Het was gewoon heel Piet Luttig allemaal voor ik vind het sowieso ook
marchanderend
een gigantische KUT-regel, maar de manier waarop het vervolgens ook werd opgelost, dat mocht gewoon niet. Dus dat is,
Nee, dat is het. En als je kijkt hoe de invulling van de VAR, dat we een paar weken geleden Ajax-Utrecht hadden met die lijn van de 16 meter die al getrokken was, maar dat ze dan op basis daarvan niet gecorrigeerd mocht worden, dat dit dan gebeurt en dat dan mensen klaarblijkelijk niet doorhebben hoe de regels werken. Kijk, hè, het is een VAR, dus je blijft met mensen werken en mensen kunnen fouten maken, maar het gaat wel ten koste van heel veel, hè? Want Twente wordt nu een soort van glascijfer tussen aanhalingstekens doelpunt ontnomen en je krijgt weer...
Nou ja, Danilo daarna nog hard binnen. Dus dat was
en ook prachtig, hè? Nee, tuurlijk, maar het is gewoon... Het is, Je traint de hele week door op situatie. Natuurlijk, ja, dit is officieel gezien een spelregel, maar je voelt je wel verschrikkelijk bestolen op een bepaalde manier. Maar goed, wat je ook wil zeggen, die wedstrijd, hè, de tweede Twentse derby van het seizoen, die was vrij slecht. Die verdiende ook geen winnaar. Heracles heeft bijna geen kans gecreëerd. Het was die voorzet van Rai Vloed, die trouwens daar weer met zijn MVP-waarde weer op hoog geschroefd. In de geschiedenis van Heracles, 16 goals, 7 assists nu. Er was geen speler van Heracles zo waardevol in het seizoen. Ja. Deze eeuw. Maar goed, Danilo schiet hem daarna goed binnen en die wedstrijd verdient voor de rest geen winnaar, waarbij je nog moet zeggen dat het
bij Twente... Ik dacht dat je wilde zeggen, geen aandacht.
Nou ja, we zitten al best wel over tijd, hè? Heel ver, geloof ik.
Nou ja, het is meer, ik wil nog even tot slot misschien behandelen, want Sparta speelt nu nog thuis tegen Utrecht en uit tegen Heerenveen. En Heracles speelt thuis tegen Feyenoord, uit tegen AZ. Ze staan gelijk. Sparta heeft een iets beter doelsaldo. Dat is... Hoeveel doelpunten in hun voordeel? Dat is 6 doelpunten in hun voordeel. Dus dat is denk ik iets te veel om nog aan te gaan zitten. Ja, zeg het maar. Sparta thuis tegen Utrecht, uit tegen Heerenveen. Of Heracles dat thuis tegen Feyenoord speelt, uit tegen AZ.
Ik ga er nu van uit dat Feyenoord niet gaat winnen in Almelo. Maar dan gaan ze 2 punten pakken maximaal. Ja, of één. Ik zie ze ook niet. Nee, AZ gaat daar niet voor. Dus kijk, ze kunnen gaan hoogstens dus 1 punt pakken. En dan moet Sparta tegen Heerenveen en Utrecht.
Utrecht thuis en de laatste wedstrijd Heerenveen uit. En Heerenveen wat waarschijnlijk dan...
Nergens meer omspeeld. Klaar. Nee, Sparta gaat die plek pakken, denk ik.
Ja. Ik hoop het ook.
Wat denk
vooral.
Jij?
Ik hoop het ook vooral. Ja. Kijk, ik bedoel, Heracles heeft ook genoeg leuke dingen gedaan.
Zeker.
Dan dat soort dingen. Maar het is meer, ja, je bent dan toch voor de underdog. En de grotere underdog in deze is gewoon Sparta. Dat gewoon het best wel moeilijk ook heeft gehad begin van het jaar. We hebben ook gewoon lastig gestaan een tijdje. Ja, alles aan die club en ook nu wat met de mega's gebeurt, maakt het gewoon dat denk ik, iedereen wel hoopt dat Sparta het haalt. Ja, behalve Almelo dan.
Nee, tuurlijk. En het is heel subjectief.
En misschien in Kralingen.
En misschien in Kralingen. Excelsior. Nee, maar tuurlijk, het is heel subjectief. Maar ik denk dat wij allebei Sparta ook gewoon een mooiere club vinden dan Heracles. Gewoon een historischer, mooier, cultiverend, nou, noem maar op.
Nou, ik denk dat we nu meteen die mensen uit Almelo die we hadden, die laatste die haken meteen verloren hebben. Zo jammer dit, Armin, die verliezen weer.
Nou ja, maar ik kan wel gewoon zeggen, ik fatiga en vloed.
Ja, we vinden jullie club ook hartstikke leuk. Mooi.
Pakis speelde een hele goede wedstrijd, geen reet laten zien weer, na zijn hat-trick vorige week. Nou ja, oprecht, wat heeft Pakis deze week laten zien dan?
Dat weet ik niet.
Die kwam in 62 speelminuten tot 7 balcontacten.
Oké, nou, dat gezegd hebbende. Heerenveen Utrecht eindigde in 0-0. Wat ik daar overigens nog heb te zeggen, is dat Heerenveen daarmee al 11 wedstrijden niet heeft gewonnen van FC Utrecht. Dat de veermannetjes in moesten vallen, maar ook niks voor elkaar konden krijgen. En dat het seizoen voor Heerenveen nu eigenlijk al voorbij is, hè?
Nou, dat mag je nog twee dingen zeggen. Van der Streek,
twee dingen.
Van der Streek had een heel mooi schot op de paal. Zeg maar van die weg daar. En hoe je het went of keert, Heerenveen is natuurlijk wel gewoon een doelpunt bestolen. Met dat moment van Nick Reen en Willem Jansen. Want Nick Reen deed daarna ook voor de camera's nog heel mooi na. Dat Willem Jansen soort van echt als een kind liep te janken. Maar als het moment, als je zeg maar dat duwtje tussen de aanhalingstekens van Nick Reen en Willem Jansen, als je dat al als overtreding gaat zien, jongens, laten we dan lekker kappen met voetbal. Kom op. Ja, ik snap het wel op het moment dat je met je hoofd naar de bal toe gaat, dat je al een soort van uit balans bent en dat er dan heel licht contact nodig is om iemand al daadwerkelijk dan uit balans te spreken. Maar ja, ik zijn allemaal one-liners, hè? Mannensport, contactvoetbal, noem maar op.
Die zijn maar dit is nog eens tweede punt, hè? Ja. Dat zeg je al 2 punten.
Mand.
Dat waren ze inderdaad. Nee, maar bij de Heerenveen is het wel klaar, hè? Ik bedoel. Het is wel jammer, want ze begonnen heel leuk aan het jaar.
Ja.
Er stonden zelfs rond de top 3 de hele tijd, maar het is als een nachtkaars uitgegaan. Toch wel benieuwd of daar dan nog, maar we hebben het al eerder over gehad, nog conclusies aan worden verbonden, maar dat is misschien meer nog voor de end-of-season podcast. Want...
Kan ik nog één ding trouwens zeggen?
De allerlaatste punt.
Mag ik één ding nog even over Bakis, hè?
Oh, gaan we toch, ja?
Het was daar met die 7
Heracles echt gewoon een...
Met die 7 balcontacten. Het was de eerste keer sinds Michiel Kramer in november 2015 dat een spits zo weinig balcontact had.
Nou.
Ook historisch.
Ik, mensen uit Almelo, niet boos worden op mij, hè? Richt je woede maar via Twitter.
In Almelo! Nou, ik had ook eerder dit gezegd, sinds het seizoen over Heracles gezegd, want dat was al dat spandoek wat ze hadden.
Daar werd je ook meteen over gecorrigeerd. Ja. Dus dat toont maar aan. Ze luisteren in Almelo, ze luisteren.
Zeker.
Grote speler, heet Kolen. Voor mij gaat hij naar Emmanuel Emega. Eigenlijk niks aan toe te voegen. Net al gezegd. Gewoon een mooi doelpuntje gemaakt. Ook al was het natuurlijk wel een schot van Meijers. Dat zei hij zelf ook nog wel lachend achteraf. Van ja, Aaron wilde schieten. Maar maakt niet uit, zei hij. Dat was alleen maar mooi. Dus Emmanuel Emega voor zijn interview. Zijn eerbetoon aan zijn overleden vriend. En hopelijk gaan we nog veel van deze jongen horen.
Bij mij was de twijfel heel erg tussen Robbe en... rechtsbuiten met iets andere kwaliteit, Vieter van Crooy.
Het zit ook niet ver van elkaar af. Hè?
Zeker, allebei linksbeners. Maar ik vond van Crooy, man, 2 assists. 2 keer met zijn rechterbeen een bal voorgeven. 1 keer die hele knappe goal. Ja, hij stond voor mij een beetje symbool voor de wederopstanding. Laat dan tot misschien 1 wedstrijd beperkt blijven van VVV. Heel actief met zijn rechterbeen. Gewoon aanjager. En wat je dan... heel erg heb gezien de week ervoor dat het alleen maar van Jaco Maakjes moest komen. En ze dan niet van Jaco kwam, was het niks. Nou ja, Vita van Crooy. Laat het een opzet zijn dat iemand anders in Venlo ook zeg maar een aanval kan bolwerken, los van onze Griekse vriend.
Ja. Ik zit te kijken ook bij de comments. Het is ook letterlijk niemand anders die wat anders heeft gekozen dan Emega of Robbe. En Sparta, maar dat reken ik een beetje onder het kopje Emega.
Ja.
Jij dan met Vita van Crooy. Nou, dat zijn dan de 3 helden eigenlijk van deze week. Heet de Kolen. Ik denk dat je wel een beetje kan gokken waar de meesten in de comments over gaan. Ik noem dan Leroy Fair. Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat is ook al besproken. Yeah. En ook bij de comments zie ik inderdaad al veel om dat mee te nemen. Brian Linsen wordt genoemd. Leroy Fair wordt genoemd. Feyenoord. Dik advocaat. Altijd overal. Feyenoord. Fair. Ook Heerenveen. De VAR, Heerenveen. Vitesse ook nog iemand. De Zoutloze Derby. Ik weet dan niet welke die bedoelt. Twente Heracles dan. Ja, of je moet dus Emmen Groningen een derby vinden. Maar dat schijnt geen derby te zijn.
En dat is die Zoutloos.
Dus dat inderdaad. En ik vind wel mooi, Peter Quint. Kamerlid van de SP. Die tweette hete kolen met daaronder een fotootje van de opstelling van Feyenoord. Nou, dat... Dat is inderdaad wel terecht. Nou, heb jij nog iemand anders? Je hebt geen Feyenoorder, hè? Dus,
Ik had Leroy Vermen mijn tweede kans gegeven. Nee, Lindhout in de VAR. Wat we net gezegd hebben. Hè? In een tak waar mensen werken ga je menselijke fouten maken. Maar goed, het is een kwestie van de regels kennen en dat het niet gebeurt. En dat Twente daar op deze manier het type van is, dat is kloten. Dus jongens, lekker kaasen oefenen. Ga lekker 3 weken vrijmaken. Ga alleen maar verschillende kaasen oefenen van voetbal. En dan komt het goed met de VAR.
Nou, is getekend, Armin Atabaki. Dat was hem dan voor de 32e speelronde. Ja, wat ik zeg, wat ik vooraf al zei, het is misschien niet de meest spannende speelronde, maar VV RKC maakte alles goed en die strijd onderin natuurlijk. ADO, gaan ze het toch doen? Staan er maar 1 puntje ineens achter VVV, 2 puntjes achter Emmen, dan staat daar 1 puntje weer boven Willem II en dan staat 2 puntjes daarboven RKC, dat toch ook een beetje moet vrezen. Het gaat ongemeen spannend worden.
Ik ga niks meer voorspellen.
Nee, ik durf nu niet meer te zeggen dat er iemand klaar is. Want het is echt... Er is geen touw aan vast te knopen wat dat betreft. Donderdag is inderdaad op Hemelvaartsdag is er de ouderwetse ene laatste speelronde die allemaal om 2:30 is. Dan zijn wij er waarschijnlijk niet. Hè? Dat was de dienstmededeling die je net liet zien. Het is oké. Jij kan überhaupt niet, want jij zit in een... sector waar mensen natuurlijk met Hemelvaartsdag niet kunnen zeggen, nou, daar kom ik niet.
Nee, ik moet lekker mensen, weer boven mond gaan hangen en tanden
tegen
gaan.
Als mensen ineens acute pijn hebben in hun mond of met het probleem met kiezen, kunnen ze natuurlijk niet zeggen, het is Hemelvaartsdag, kom morgen maar terug. Dus,
was maar zo'n feest. Ik mis Ajax CV gewoon nu op deze manier. En ADO Willem II.
Ik ga daar klaar voor zitten. Dus nee, donderdag zijn we er hoogstwaarschijnlijk niet, maar dan zijn we natuurlijk zondag wel, want dan is het absolute slotstuk. Dan gaan waarschijnlijk alle beslissingen vallen. Dan is het ook allemaal 2:30. Dan zal onze podcast er dus ook iets eerder zijn aan het einde van de dag. En dan moet ik natuurlijk ook nog zeggen, en dat is goed dat jij me aan herinnert, Armin. Want jij noemde natuurlijk net die Renewie tweede kans helemaal aan het begin. Die ging naar Leroy Fer natuurlijk. Ja. En dat heb jij helemaal mooi uitgelegd. Nou ja, en als jij natuurlijk nog andere spelers hebt aan wie je de tweede kans wil geven, laat dat dan weten via Instagram, Twitter, Facebook, MySpace.
LinkedIn, Hives.
Krabbel even op onze Hives pagina en dan kan je een kans maken.
Dark web kan ook.
Nou, dat wist ik niet. Dat kan je het laten weten. En dan kan je kans maken op een mooie trui van FC Afkikken. Dus dat gezegd hebben, stuur jouw Renewie tweede kans op naar ons. En wees er ook zeker volgende week weer bij voor de laatste speelronde van de Eredivisie. Want dan zijn wij er weer bij met het bord op schat. Tot dan.